En mensen snappen het gewoon niet goed. Dus ik ben blij dat de wethouder erachteraan gaat. En als wij nog meer signalen krijgen, zullen we die doorgeven. En ja, we nemen aan dat het goed komt dan.
Oké, dank u wel.
Ja, ik zit alleen wel even te kijken van hoe gaan we dit communiceren ook weer. Hè? Maar dan moet ik het interne gewoon eens even met elkaar over hebben. Want de onrust, dat is het minste of het slechtste wat we op dit moment kunnen hebben.
Met die toezegging zijn deze vragen beantwoord. Overigens van de raad nog kan behoefte om hierbij te gaan.
Ik heb nog even een vraag voor u.
Heer Moret?
Kijk, ik denk dat het belangrijk is dat wij proberen rondom dit gebeuren zoveel mogelijk rust te houden. En ja, u zegt ik heb signalen gekregen, maar ja, ik vraag me nog even af, hoe concreet is dat nou?
Ja, ik kan het tot op namen van zorgaanbieders en bij wijze van spreken adressen of namen toe, dus vrij concreet, ja.
Dat gaf de wethouder ook aan. Oké. Voldoende over dit onderwerp gaan we naar het provinciale toezicht op de dienst gezondheid en jeugd. Van de kant van gemeentebelang en de VVD zijn daar vragen over gesteld. Wie wil als eerste het woord? De VVD? Mevrouw Van Daven.
Ja, voorzitter. Uit de pers moesten wij vernemen dat de dienst onder curatele van de provincie is gesteld en dat we geen geld uit mogen geven. En dat tot onze stomme verbazing ook de serviceorganisatie daarbij hoorde. Dus onze vragen zijn aan het college. Op welk moment wist het college dat de dienst onder verscherpt preventief toezicht van de provincie komt te staan? Waarom is de gemeenteraad niet geïnformeerd? Wat zijn de gevolgen voor onze inwoners? En hoe verhoudt zich dit met de toezegging van wethouder Vat in de raad van december 2014? Ik heb het hele verslag van de vergadering van december nog eens nageluisterd. En ja, ik moet toch niet anders constateren dat op herhaaldelijke vragen van raadsleden, waaronder de VVD en meneer Jonker naast mij, van hoe gaat dat nu met die begroting, komt die erdoor? En de antwoord van meneer Vat was volmondig ja, er is overleg met de provincie. Wij hebben de toezegging dat wij niet onder toezicht worden gesteld. En nu zien wij de brief van de provincie. En dan zien wij gewoon dat op 17 december is deze binnengekomen bij de dienst Gezondheid en Jeugd. En dan blijkt gewoon dat wij vanaf juli en in ieder geval vanaf 15 november al onder toezicht staan. Dus ik vraag me toch af waarom de wethouder dat niet aan ons heeft medegedeeld op 2 december. Wij hebben daar anderhalf uur zo'n beetje over zitten vergaderen. En ja, dat doet mij gewoon pijn dat dat zo gaat. Dus vandaar dat ik deze vragen hier nu wil stellen.
Dank u wel. Fractie van Gemeentebelang, nog aanvullingen?
Nee, in principe niet. Het zijn de vragen die wij ook hadden gesteld. En met name dan wat merken de zorgvragers. Kan het zijn dat de zorgorganisaties minder of geen zorg verlenen naar hun inkomsten nu onder druk blijken te staan? En eigenlijk dezelfde vragen zoals de VVD heeft benoemd.
Dank u wel. Wethouder, aan u de gelegenheid om hierop te reageren.
Dank u wel, voorzitter. Er is vorige week nogal wat commotie geweest naar aanleiding van artikelen in AD De Dordtenaar. Als ik gewoon met de deur in huis val, dan zeg ik heel simpel, het artikel bevatte geen nieuws. En ik moet ook vanavond weer zeggen, ook richting mevrouw Van der Haven, dat de dienst Gezondheid en Jeugd onder preventief toezicht is gesteld door de provincie, dat was bij ons allen al bekend vanaf de zomer. Daar hebben we het verschillende malen met elkaar over gehad. Dat is verschillende malen met u gecorrespondeerd. Daar hebben we helemaal niet geheimzinnig over gedaan. Sterker nog, het is een hele bewuste keuze vanuit het AB van de dienst Gezondheid en Jeugd, maar ook vanuit de colleges vandaan van de 17 aangesloten gemeentes, om het pad te lopen zoals we dat gelopen hebben. Dat betekent dat we vanaf de zomer wisten, omdat de jaarrekening 2013 niet op tijd is ingeleverd, hebben we heel bewust voor gekozen. Omdat we er zeker van wilden zijn dat de jaarrekening 2013 de juiste gegevens ook zou bevatten voor het juist afsluiten van. Daarmee hebben we heel bewust de termijn overschreden. En daarmee hebben we ook heel bewust van het feit kennis genomen dat wij onder preventief toezicht van de provincie zouden komen te staan. Dat is hier ook een aantal keren in deze raad verdeeld. En er komen nog een aantal reacties van verschillende herinneren. Nou, dat is prima. En dat is ook prima om dat zo te doen. Afgelopen raadsvergadering 2 december hebben we het gehad met elkaar over de begroting 2015 voor de dienst gezondheid en jeugd. En ook daarvan hebben we een en andermaal met u gecommuniceerd dat het een conceptbegroting is die nodig is om ervoor te zorgen dat de serviceorganisatie die hangt onder de gemeenschappelijke regeling dienst gezondheid en jeugd, dat de serviceorganisatie ervan verzekerd zou zijn dat ze vanaf 1 januari 2015 uitgaven konden gaan doen. Ook in de vorige raadsvergadering, dus in de raadsvergadering van december, hebben we het er met elkaar ook over gehad dat het preventief toezicht van de gemeente daar is. Het staat overigens notabene ook gewoon in de stukken zoals die aan de raad zijn voorgelegd. Er staat expliciet in dat, dat we onder preventief toezicht blijven staan. En dat is dus ook gewoon heel logisch, omdat we en de jaarrekening 2013, maar ook dus de begroting 2015 te laat hebben ingediend. Maar nogmaals, het vaststellen door het AB van de begroting 2015 had maar één doel. En de heer Meerkerk haalde dat eigenlijk aan het einde van, als het anderhalf uur geweest is, dan is het anderhalf uur. Haalde het eigenlijk aan van, het gaat er dus eigenlijk ten diepste om er zeker van te zijn dat de serviceorganisatie vanaf 1 januari geld uit kan geven. Ja, daar gaat het ten diepste om. Sterker nog, daar ging het uiteindelijk alleen maar om.
Voorzitter.
Waaronder preventief toezicht.
Eigenlijk wil ik graag eerst de wethouder even de zaak laten verwoorden. En daarna komen in eerste instantie even de vragenstellers aan de orde en daarna de rest van de raad.
Wat onder preventief toezicht, dat betekent dat we daarvan uit de provincie vandaan een brief krijgen waarin medegedeeld wordt dat we onder preventief toezicht staan. Dus de bevestiging van. Dat is gebeurd met een brief gedateerd 16 december, 17 december binnengekomen. En normaal gesproken staat er in die brief, en die brief heeft u als het goed is ook gelezen, in die brief staat ook dat we uitgaven mogen doen op basis van de begroting van het voorgaande jaar. Alleen waar het nou om ging, dus het gaat om bestaand beleid. Dus ten opzichte van de dienst gezondheid en jeugd SEC en de regionale ambulancevoorziening SEC, daarvan heeft de provincie in zijn brief van 17 december aangegeven, voor die twee onderdelen kunt u op basis van de begroting in 2014, zolang het preventief toezicht bestaat en u binnen de begrotingskaders blijven, kunt u daar uitgaven doen. Alleen het ging ons juist om de serviceorganisatie. Dus op het moment dat die brief binnengekomen is vanuit de provincie, is er onmiddellijk contact gelegd met de provincie. Van beste mensen, dankjewel voor deze brief. Daarvan wisten wij dat die binnen zou komen. Alleen, we missen de serviceorganisatie en daar gaat het nou juist om. Dus op dat moment is er alles in het werk gesteld en de toezeggingen zijn ook gedaan dat er voor de serviceorganisatie ook een machtiging zou binnenkomen. En dat betekent, overigens is die machtiging vandaag ook daadwerkelijk binnengekomen, waarin de begroting in zijn schrijven, ik zal u de brief overigens ook nog toesturen als u die nog niet heeft gehad, waarin ook de provincie refereert aan de begroting die is ingediend. En de provincie aan die begroting refereert en op basis daarvan toestemming geeft om uitgaven voor de serviceorganisatie te doen. De begroting is dus nog, voor alle helderheid, nog niet behandeld en nog niet goedgekeurd door de provincie. Daar hebben ze in hun brief ook, en het is ook een normale termijn, een termijn van 13 weken voor ingenomen om die begroting op zijn merites te beoordelen. Maar op voorhand daarvan is er dus nu voor alle drie de onderdelen van de gemeenschappelijke regeling nu een machtiging afgegeven om uitgaven te doen, zolang dat binnen de kaders blijft. Voorzitter, de brief die is dus in december binnengekomen. De brief heb ik ook ontvangen als DB-lid. En ik heb hem gewoon beschouwd als een bevestiging van datgene wat we met z'n allen weten. Alleen nogmaals, er is onmiddellijk actie ondernomen op de serviceorganisatie. En ook voor de serviceorganisatie is vandaag de machtiging binnengekomen. Ik heb dus overigens ook de raadsvergadering van 2 december op dit onderdeel nog een keer teruggeluisterd. Omdat ik op een moment inderdaad ook aan mezelf begon te twijfelen in die zin van heb ik een verkeerde woordkeus gebruikt of heb ik een suggestieve opmerking gemaakt of iets dergelijks waarin ik gezegd zou kunnen hebben dat als wij ja zouden zeggen tegen de begroting daarmee dus ook een preventief toezicht zou verdwijnen. Tot mijn grote opluchting is dat niet het geval geweest en heb ik die woorden ook absoluut niet gebruikt.
Voorzitter.
Mag ik dat even uitspreken? En daarna
ja,
gaan
nee,
we...
want ik wil hier nu graag even
ja,
op reageren.
Daar krijgt u zo de gelegenheid voor. Bent u klaar, Wilhelm?
Dan nog even dus de vraag ook aanvullende vraag van gemeentebelangen. Wat merken de zorgvragers hiervan? Helemaal niets, want de zorg is gewoon doorgegaan zoals we dat ook met elkaar hebben afgesproken. Ik kan er nog heel veel over vertellen, maar ik wil het eigenlijk niet laten voorzitten.
Mevrouw Van Daven, ga je gang.
Ja, voorzitter. Meneer Vrap doet nu net of wij op 2 december of in december met z'n allen hebben zitten slapen. Maar herhaaldelijk is gevraagd en door u gezegd dat als door het AB de conceptbegroting op 16 december of 11 december, wanneer de AB-vergadering was, niet werd vastgesteld, dat er dan geen geld was voor de serviceorganisatie en dat er dan eerst toestemming voor uitgaven moest worden gegeven. En aan de hand van die opmerking die u heeft gemaakt, en ik heb hem gisteravond nog teruggehoord, is het CDA en de PvdA hebben ingestemd met de zienswijze die bij de AB-vergadering zou worden ingebracht.
Mag ik hier op reageren?
Even eerst de reactie van de wethouder. Ik hou gewoon even strak de orde aan de hand van het reglement van orde.
Ja.
Ook gezien de hoeveelheid.
Ik kan mevrouw Van Haven alleen maar gelijk geven.
De wethouder heeft nu eerst de gelegenheid.
Ik kan mevrouw Van Haven alleen maar gelijk geven, want dit is ook inderdaad gebeurd. Ik heb betoogd op 2 december, als het AB geen goedkeuring geeft aan deze begroting, dan betekent dat we op voorhand vanuit de provincie vandaan geen macht ging krijgen voor de serviceorganisatie. En ik heb hier een beetje tentoongespreid wat er zou gebeuren als er een zorgvrager aanklopt en via de provincie dan zeg maar de toestemming die keer gevraagd moet gaan worden. Het feit dat als de begroting niet goedgekeurd zou worden door het AB, dat zou directe gevolgen gehad hebben voor zorgvragen op het gebied van jeugd. En dat is de reden geweest, en zo hebben we dat ook betoogd en besproken met elkaar, dat is de reden geweest waar van het belang voor het vaststellen van een begroting, zoals we die ook besproken hebben, op 2 december. En ja, op basis daarvan is er vandaag een machtiging binnengekomen van de provincie. De provincie die refereert aan de begroting die zij hebben binnengekregen, en op basis daarvan de machtiging hebben afgegeven.
Heer Meerkerk.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil toch even reageren op de VVD. Er is een verschil tussen preventief toezicht en onder curatele stellen. En wij werden, bedreigd is niet een goed woord, maar toch wel gezegd, als jullie niet toestemmen, dan gaat er onder curatele stelling plaatsvinden. En dat is heel wat anders dan preventief toezicht. Kijk, dat preventief toezicht, dat wisten we al eerder. Dat staat ook in de begroting, in de tekst zoals die behandeld is op 2 december. Sterker nog, wij hadden zelf ook preventief toezicht als gemeente, omdat we nou eenmaal de begroting niet ingediend hadden. Dus dat is, voor mij is dat heel wat anders dan curatele. En nou, u heeft de band waarschijnlijk afgeluisterd. Er werd gesproken onder curatele stelling van de provincie. En dat betekent dat elke factuur goedgekeurd moest worden door de provincie. En dat betekent dus dat de mensen die hulp nodig hebben, die hulp niet konden krijgen. En daardoor hebben wij ingestemd.
Maar
dus preventief toezicht en curatele zijn wat mij betreft 2 verschillende dingen.
Nee, maar nu blijkt wel dat wij dus voor de serviceorganisatie geen machtiging hadden, want die is vandaag pas binnengekomen.
Dat begrijp ik,
dat is dus iets wat dus in mijn ogen wel gecommuniceerd had moeten worden naar de gemeenteraad.
Nee, daar heb ik het niet over. Ik geef alleen even aan waarom dat wij wisten van preventief toezicht en dat wij gereageerd hebben onder curatele stelling. En niet op preventief toezicht, want dat stond in de tekst.
Inderdaad.
Ja, voorzitter, ik heb naar aanleiding van de berichten in de kranten ben ik ook vandaag van joh, in mijn hoofd, hoe is die discussie nou gaan, terug gaan luisteren, ik heb de raadstukken teruggelezen. En er staat gewoon letterlijk in de raadstukken, als de dienst gezondheid en jeugd voor 1 januari een vastgestelde sluitende begroting indient bij de provincie, wordt deze beoordeeld en het preventieve toezicht opgeheven. Dat staat letterlijk in het raadvoorstel. En verderop staat er dan van stel maar we dienen geen begroting in, hè, dan moeten we machtiging aanvragen. En er wordt een heel doemscenario geschetst over het aanvragen van de machtiging. Ik quote gewoon even uit het raadvoorstel. Dit zal grote problemen opleveren voor de uitvoering van nieuwe taken. Want wanneer er geen geld beschikbaar is, zal op 1 januari de volledige bedrijfsvoering van de GR stilvallen. Hierdoor komt de dienstverlening in gevaar. Een dergelijke situatie is vanuit het oogpunt van de wettelijke taken ongewenst. Nou goed, we hebben daar... Dus daarmee, laat ik zo zeggen, ik voel mezelf best wel een beetje op het verkeerde been gezet. Door, ik ging inderdaad vanuit dat doemscenario. Dus, nou dat vond ik niet een heel aantrekkelijk scenario. Dus wij stemmen in. Blijkt nu dat eigenlijk, zeggen ze, joh, later is er eigenlijk de reactie, nou ja, we wisten eigenlijk wel, we stonden onder preventief toezicht, we bleven eronder staan. En eigenlijk is die machtiging maar een soort formaliteit. Terwijl in het raadsvoorstel echt wel wordt gesproken over zo'n machtiging. Dat dat best wel een heftige zaak is. En nou ja, dat het gewoon ongewenst is, staat letterlijk in het raadstuk. En als ik dan ga kijken naar, zeg maar, er wordt dan op 5 januari pas een formeel verzoek ingediend om zo'n machtiging. En in die machtiging, of in dat verzoek staat dat we eigenlijk op basis van de bijdrageverordening, hè, dus de verordening die, of de bijdrage die alle gemeenten doen, dat we op basis daarvan dat eigenlijk de grond is om geld uit te geven. En ja, mij heb ik gewoon het gevoel dat wij op 2 december eigenlijk met een soort doemscenario eigenlijk voor die zienswijze hebben gestemd. Terwijl eigenlijk, ook al hadden we die begroting pas later in, want de provincie heeft helemaal niet gekeken naar die begroting, hadden we ook al die machtiging gehad. Dus waarom moesten we nou eigenlijk instemmen met die zienswijze? Ik heb daar best wel een nagevoel aan overgehouden.
Dank u wel. Heer Jonker?
Precies hetzelfde, want ik heb het hier nog een keer voor liggen van wat op pagina 2 staat van 2 december. Hebben wij gezegd van waarop ik wel als CU dacht van ja, dat is niet nodig. Dat is inderdaad op deze tekst. Maar ja, de vraag is nou al gesteld, dus ik ga hem niet voor de tweede keer herhalen. Want dan gaan we weer hetzelfde raadvoorstel overdoen. En dat is denk ik niet hier de tijd voor. Ik ben even benieuwd waar het nu wel voor mij en onze fractie, want we hebben er uitgebreid nog over gesproken, omgaat, is van wethouder... Zorg er nou alsjeblieft voor, want dat is eigenlijk de kernvraag die ook nu weer hier rondzinkt en die eigenlijk ook door mevrouw Stravers is gesteld. Hoe weten straks onze mensen die daar gebruik van moeten maken, want daar zitten we met elkaar voor, dat ze dat ook nog kunnen gaan doen. En dat is eigenlijk de hoofdvraag die naar aanleiding van dit krantartikel nog bij ons zat.
Mevrouw Stravers.
Ja, eigenlijk de reacties die ik nu hoor, die leefden bij gemeentebelangen ook. En nou ja, daarin denk ik, mag je ook wel opmaken, dat de toon die er gezet is op 2 december, want daar gaat het ons dan om, dat was eigenlijk met de rug tegen de muur en instemmen. En dat is eigenlijk om een begroting die met PM-posten, uit PM-posten bestond en uit nog niet de producten waren nog niet begroot. Dat heeft er ook toe geleid dat wij niet ingestemd hebben, omdat wij dachten, ja, wat een onzin. En het kan niet zo zijn dat er straks geen geld zijn is om de zorg te controleren. De wethouder heeft het ons wel zo gebracht. En ik weet niet wie dat zei, ik geloof de heer De Haak, van op het verkeerde been gezet. En ik denk dat het dat is, we zijn op het verkeerde been gezet. En deze organisatie, die ligt zo onder vuur, die wordt zo bekeken. Ik snap ook niet dat de wethouder hier overheen heeft kunnen gaan om te denken, nou ja, dit is toch een formaliteit, dat wisten jullie toch, zo gaat dat nu eenmaal. Je ziet wat er gebeurt en in de lengte of in de breedte, er verandert dan niet zoveel. Dat zal zo zijn, gelukkig maar, kan ik beamen, want ik ben blij dat de zorg voor de zorgvragers, zeg maar, gewoon gecontinueerd wordt. Maar ik vind dit wel lastig op deze manier. En zeker zo'n nieuwe organisatie met de nieuwe manier van werken. Nee, een nagevoel blijf ik hierover houden.
Oké, dank u wel. Verder nog, want dan wil ik de wethouder het woord geven. Want ik denk dat het goed is dat u nu een reactie geeft op degene wat naar voren is gebracht.
Ja, waar het ten diepste om gaat, dat is, en ik blijf dat zeggen, dat is als er nee gezegd was tegen de begroting, en dat kan je dan een gevoel van met je rug tegen de muur stikken of slikken. Maar dat is het feit, als er nee gezegd was tegen de begroting 2015 van de Dienst Gezondheid en Jeugd, hoe prematuur dat ook is, hoeveel PM-posten dat er ook in staan, over de serviceorganisatie was het overigens niet het geval. Als die begroting niet was goedgekeurd, dan hadden we het doemscenario te pakken gekregen wat ik ook de vorige keer geschetst heb. En dat is niet om voor bangmakerij of wat dan ook. Dat is vanuit, en zo zitten jullie er allemaal in, de bevlogenheid naar onze zorgvragers toe. Dat mocht onder geen enkel beding ter discussie staan. De machtiging die wij nu van de provincie gekregen hebben, die provincie die refereert ook aan de begroting. Hoe kan een provincie een machtiging afgeven op basis waarvan, als er geen begroting is, dan kan er toch geen machtiging afgegeven worden om uitgaven te kunnen doen.
Voorzitter, ik heb eigenlijk nog wel een vraag over. Meerkerk. Want dat preventief toezicht aan zich, daar heb ik niet zo'n probleem mee, want dat hadden we zelf vorig jaar als gemeente ook. Maar u gaf ons destijds aan, je staat onder curatele als je nu niet akkoord gaat. Dat is even los van de term preventief toezicht of niet, of dat het een dat meer of minder erg vindt. Is dat nou, waar blijkt dat uit? Want zit er een verschil daartussen? Want ik vind het opmerking van de Haak vind ik op zich wel natuurlijk al uitsnijden. Ja, hallo, we hadden toch nog een machtiging nodig. En die hadden we ook niet. En die hadden we toch toch nog nodig. Ja, dan kan ik me de gedachte wel voorstellen dat het zo is. Dus zo best van u willen weten, is er nou een verschil tussen onder curatele stellen of preventief toezicht?
Daarna de Haak.
Nee, wat ik raar vind is dat wij zeg maar, in de aanvraag die we indienen voor de machtiging, baseren we ons op de bijdrageverordening die is vastgesteld, waardoor er zeg maar, de zekerheid is van nou, je krijgt geld, want de gemeente maakt het geld over. En we refereren helemaal niet aan de begroting. En dus ja, die twee dingen staan van. Ja. Dus blijft mijn vraag, mijn conclusie van joh, we hadden helemaal niet hoeven instemmen met die begroting. Want we hadden toch wel een machtiging gekregen op basis van die bijdrageverordening.
Curatele of toe onder toezichtstelling.
Ja, volgens mij, ik ken maar één opmerking vanuit de provincie vandaan, dat is onder preventief toezicht staan. Onder curatele stelling staan van de provincie, als ik die woorden gebruikt heb. Ik heb in ieder geval puur over het preventief toezicht, heb ik altijd voor ogen gehad. Ik weet helemaal niet of dat onder curatele staan van de provincie, of dat iets gebruikt is, of dat dat kan of niet kan. Dus als ik de woorden curateel gebruikt heb, dat kan ik op dit moment niet bevestigen nog ontkennen. Maar de insteek is geweest, zoals ik hem zojuist ook heb aangegeven. Weet je, als de heer Den Haak zegt van, als we de begroting, we hadden de begroting net zo goed niet goed kunnen keuren, dan blijf ik erbij, voorzitter, dat we, als dat was gebeurd door het AB, en vanaf 1 januari 2015 geen jeugdzorg verleend had kunnen worden op de manier waarop we dat nu doen. En daar hadden we inderdaad iedere keer toestemming moeten gaan vragen van de provincie om uitgaven te kunnen doen.
Oké, daarmee wilde ik de beraadslaging stoppen, want we hebben nog steeds te maken met het vragenrecht, dames en heren. Dus u wilde nog reageren op?
Voorzitter, wat mij toch echt, wat ik niet begrijp, is dat de wethouder weet hoe gevoelig dit ligt in deze raad, dat we daar zo vaak over gesproken hebben, en dat hij dan zomaar denkt van oké, het is bekend. En niet in hem op is gekomen om te zeggen van laat ik de raad in december hier in ieder geval vast over informeren. En ik dacht dat wij in Molenwaard anders met elkaar ombeginnen en dat vind ik dus wel een groot gemis.
En zo gelijke opmerking wilde de heer Moret ook maken?
Nee,
ik kan me niet voorstellen
dat
het anders is.
Ik zou een andere opmerking willen maken, voorzitter. Het is zo dat ik geconstateerd heb dat de afgelopen maand er in bijna alle gemeentes waar de dienst gezondheid en jeugd diensten verleent, dat daar de onrust is over deze zaak. En ik zou u als bestuurslid willen vragen. Kijk, ik kijk graag vooruit. En een heleboel mensen die diensten afnemen van de dienst gezondheid en jeugd, die zijn nu een beetje ongerust of die maken zich ongerust. Dus ik zou graag willen weten, wat gaat het bestuur nu doen? Want kijk, vandaag stond er weer een interview in de krant van met een of andere gemeenteraadslid uit een of andere gemeente. En elke keer is die onrust weer aanwezig en wordt die weer opgerakeld. En ik zou dus graag willen weten wat het bestuur er nu aan gaat doen. En dat is gewoon vooruitkijken. Om dit nu gewoon... Kijk, u zegt, er is niks aan de hand en alles goed. Nou, ik zou graag willen dat het bestuur nu een initiatief neemt dat die onrust gewoon in al die gemeentes weggaat.
Oké. Voordat de wethouder de gelegenheid krijgt om nog te reageren, ga ik even naar de heer De Kruik, want er is een verzoek binnengekomen van de raad van Zwijndrecht.
Ja.
En dat verzoek is neergelegd bij de auditcommissie. De heer De Kruik is voorzitter van de auditcommissie. En het lijkt me voor de vraag van hoe nu verder wel even van belang om even te duiden dat dit verzoek is binnengekomen. Heer De Kruik.
Die zorg die meneer Moret nu neerlegt, die wordt door meerdere gedeeld, dus ook door de Raad van Zwijndrecht. Hoe gaan we nu verder met die dienst gezondheid en jeugd? van waar kunnen we nog op vertrouwen dat het allemaal wel goed zit. Worden we niet straks weer geconfronteerd met een aantal omissies waardoor we weer moeten bijpassen. Vraag is gesteld door Zwijndrecht aan onze rekenkamercommissie, maar die hebben we niet. Dus die is terechtgekomen bij de auditcommissie. Hij is dus ook niet in de raad terechtgekomen. En die staat op de agenda voor volgende week in de auditcommissie met de onderzoeksvraag of op dit moment voldoende randvoorwaarden binnen de dienst en tussen de dienst en de participerende gemeente aanwezig zijn voor een goede sturing. Dat is een van de belangrijkste vragen. En zij vragen of wij willen participeren en deelnemen daarin. En dat vragen ze aan veel meer gemeenten. En hier gaan we in de auditcommissie over praten. En we komen terug in deze raad met wat ons advies daarin zal zijn.
Ik wil de raad voorstellen om dit advies op te volgen. Hè. Dus dat het advies van de auditcommissie komt naar de raad toe. En als dat in de raad komt, dan gaan we ons nader beraden over van hoe nu verder daarmee mee om te gaan. Kunt u daarmee mee instemmen? Ja? Dan dank ik de wethouder.
Maar hij heeft nog één vraag laten liggen over die extra uitgaven van mevrouw Stravers. Die had ik ook opgeschreven.
Ja, nee, dat komt nog.
Oh sorry. Ja. Nee.
U loopt weer veel te hard, meneer Jonker.
Ik geef u zitten, ik kom zo weer terug. Ja.
Want dat is dan nu aan de orde, de extra uitgaven van de jeugdhulp, de preventieve taken. Vraag van gemeentebelangen, mevrouw Stravers, ga je gang.
Ja, voorzitter, dank u wel. In de lijst ingekomen stukken staat er een informatie, moet ik het even goed zeggen, informatiebrief met betrekking tot extra uitgaven jeugdhulp. Dat is agenda punt 12.9. Het reservebudget jeugdhulp Zuid-Holland-Zuid zou bestemd worden aan lokale... of het reservebudget jeugdhulp Zuid-Holland-Zuid zou bestemd worden aan lokale versterking jeugdpreventie. Wij maken ons zorgen, na het lezen van deze brief, dat er straks niets meer overblijft van het totale jeugdhulpbudget om lokaal, lees Molenwaard, te investeren op preventiegebied. De vragen die wij opgesteld hebben zijn de volgende. Klopt de toezegging dat de aanvankelijke reservering jeugdhulp Zuid-Holland-Zuid van 136.000 beschikbaar zou zijn voor lokale aanhechting op het gebied van preventie en innovatie, dus de zogenaamde nulde lijnzorg? Waren deze verplichte activiteiten die genoemd waren, worden in de brief niet eerder bekend? Komen er nog meer verplichte activiteiten naar de gemeente waar men nu al weet van heeft? En welk bedrag is er nu werkelijk beschikbaar in Molenwaard voor preventie en innovatie nulde lijns jeugdzorg?
Dank u wel. Wederom, de heer Vat, wethouder Sociaal Domein.
Dank u wel, voorzitter. De vraag, klopt de toezegging dat aanvankelijke reservering jeugdhulp beschikbaar zou zijn voor lokale aandacht en jeugdhulp? Dat klopt niet. Wat we hier in de raad met elkaar besproken hebben, dat is dat de 136.800 euro, die komt naar de gemeente Molenwaard toe. En de afspraak die we hier met elkaar gemaakt hebben, dat is dat we met elkaar gaan bekijken en bepalen wat we met die 136.800 euro gaan doen. En er zijn een aantal mogelijkheden voor. Het kan zijn, daar hebben we het over gehad, dat we die in gaan zetten voor preventief onderhoud op het gebied van jeugdzorg. Het kan zijn dat we zeggen van nou, we gaan die voor risico inboeken. En het kan ook zijn dat we een combinatie van die twee bedenken. We hebben met elkaar afgesproken dat we het daar met elkaar over gaan hebben. En die staat overigens ook geagendeerd voor de raadswerkgroep van 28 januari aanstaande. Die afspraak die staat en die gaan we dus ook uitvoeren met elkaar. Dus we hebben niet met elkaar gezegd en het besluit genomen, de 136.800 euro is bestemd voor preventie binnen de gemeente Molenwaard. We hebben met elkaar afgesproken dat we met elkaar gaan kijken en bepalen waar we deze 136.800 euro aan gaan besteden en hoe we dat gaan doen. Dat is de afspraak die we gemaakt hebben. Nou, en die afspraak, daar gaan we dus de 28e tijdens de raadswerkgroep gaan we hier inhoudelijk verder op in. En het is mij ook mijn behoefte om, en daar kom ik ook op de 28e wel op terug, om jullie ook een beeld te geven, en dat is ook een van uw vragen, wat doen wij nou op dit moment aan preventief, preventie op het gebied van zorgverlening in de volle breedte? Ik heb daar vandaag een lijstje van gekregen met heel veel taken. En als ik dan onderaan de streep kijk voor wat voor bedrag dat we op dit moment in de gemeente Molenwaard aan preventie doen, in de volle breedte overigens, in de volle breedte van de zorgverlening, dan praat ik op een bedrag van 1,6 miljoen. Wat we op dit moment dus al besteden aan preventieve taken, preventieve werkzaamheden. Ik noem zomaar een paar dingen. Leerplicht, schoolbegeleiding, algemeen maatschappelijk werk, jeugd- en jongerenwerk, schoolmaatschappelijk werk. Nou, peuterspeelzaal, jeugdpreventieteam, centrum voor jeugd en gezin, zorg- of signaleringsnetwerken, al dat soort zaken, daar zijn wij op dit moment dus al volop mee bezig. Ik kom daar graag de 28e bij jullie op terug. En zo nodig gaan we daar ook gewoon in de loop van het jaar gaan we daar ook nog verder met elkaar op terugkomen. Want er moeten natuurlijk een paar dingen gebeuren. Eén, dat is een x-bedrag gaan allokeren met elkaar. Maar dan moeten we ook nog eens een keer met elkaar gaan kijken van, en wat gaan we dan vervolgens met dat bedrag, dan wel met de bedragen die we op dit moment al uitgeven, wat gaan we daarmee doen? Dus die discussie, die gaan we met elkaar nog zeker voeren.
Dank u wel. Mevrouw Staal, voldoende helder?
Nou ja, ik vind het wel lastig, want u doet oud beleid, zet u nu eigenlijk wat we al uitvoeren, verbindt u met nieuw beleid wat we uit moeten gaan voeren. Het nieuwe beleid wat we uit moeten gaan voeren is ondergebracht bij de serviceorganisatie. Waarvan hebben we een klein bedrag, leefstaan, preventie en risico, hebben we gereserveerd. Dat is door geheel serviceorganisatie gereserveerd. Het bedrag wat u noemt, dat voeren we al uit. Dus dat is aanwezig om in die zin de bestaande zorg staande te houden. De bedoeling is dat we gaan transformeren. Dus dat we de zorg meer lokaal aanhechten. En daar kunt u van zeggen, ja, daar hebben we toch al zorg in en dat gaan we, dus dat loopt door. Maar de bedoeling is dat we daarin juist dat gaan versterken. Dus die lokale versterking, de lokale aanhechting. Nou hebben we 136.800 euro. Daarvan gaat dus al, ik ben het even kwijt het bedrag, maar volgens mij was het bijna 50.000 gaat eraf. Want dat wordt dan, dat wordt al overgegeven aan de serviceorganisatie, omdat er nog taken zijn die we eigenlijk nog niet wisten, maar die we toch uit moeten voeren. Dus wat hou je dan over? Dus mijn vraag is, komen er nog meer taken naar ons toe? Want dan zeg je eigenlijk, ja, dan houden we eigenlijk niet zoveel over, want natuurlijk loop je nog wat risico. Ja, en op een bedrag van 6 miljoen, die 60 die je dan overhoudt, is natuurlijk ook niets. Dus dat, hè, het is nieuw. Daar gaat het me eigenlijk om. Dat vind ik lastig, want ik denk in die zin, wordt er nu nieuw beleid aangereikt aan de gemeentes. Daar hebben we ja op gezegd, dat gaan we doen. En vervolgens, ja, moeten we eigenlijk toch maar doen met het oude beleid. Want ja, dat hadden we. En snapt u?
Het hadden. Kunt u zich voorstellen wat mevrouw Stavens zegt?
Nou, ik wil eigenlijk op de haast vraag, snap u? Daar wilde ik eigenlijk heel spontaan nee op zeggen. En waarom wil ik daar eigenlijk nee op zeggen? Omdat we juist met elkaar, ik bedoel, daar had ik voor kunnen kiezen. Hè? Had ik er inderdaad voor kunnen kiezen om vanuit het college vandaan, bom met een voorstel te komen, zo gaan we doen. Hebben we heel bewust niet voor gekozen. Ja, nu moet u mij even niet gaan vragen, wat gaat u even doen? Want dat wil ik juist met u allen gaan doen. Als we nou een beetje, ik heb het gevoel, voorzitter, dat we een beetje aan het ronddraaien zijn. En dat we met z'n allen, en daar sta ik voor en daar staat u ook voor, dat het gaat om goede jeugdzorg, goede preventie. En daar gaan we met elkaar de komende periode zeg maar ook het goede overleg in.
Goed, dat lijkt me een mooie afsluiting van deze ronde vragen. Dank u wel, Wethouder. Dan gaan we naar de ander onderwerp. De fractie van de SGP wil graag een aantal vragen stellen rondom het winkelcentrum in Molenersgraaf. Heer De Groot, ga uw gang.
Dank u wel. Afgelopen zaterdag.
Ga er maar even goed voor zitten, want u komt op de foto.
Oké. Afgelopen zaterdag heb ik helaas moeten vernemen dat de C1000 ondernemers het besluit heeft genomen om te stoppen met de supermarkt. Omdat er geen overeenstemming is bereikt over het parkeren. Wij vinden het jammer om zoiets te horen. Deze ondernemer heeft zich met hart en ziel ingezet om in Molenschraaf de winkelvoorziening uit te bouwen als een echte levensvatbare voorziening. In deze is het voor ons belangrijk om bij het horen ook wederhoor toe te passen. Gisteren hebben wij onze schriftelijke vragen ingediend en in hoofdlijnen willen wij deze nu stellen. Hoe is het proces vanaf 2010 verlopen en welke stappen hebben wij hierin gezet als gemeente? Was voor het college duidelijk dat de tijd begon te dringen en dat dit gevolgen zou kunnen hebben voor de ondernemer? Uiteraard hebben wij dat ingewikkelde processen op ruimtelijke ordeningsgebied soms veel tijd vergen. Welke visie heeft u op de parkeervoorziening in Molenschraaf bij het winkelcentrum Molenwaard? En hoe verhoudt dit tot de andere voorzieningen, zoals de school, waar geen parkeerruimte aanwezig is, de Boerenklaas, de kerk en de aangrenzende woningen en woonwijk Poldermolen? Hoe ziet u de kern Molenschraaf op het gebied van de voorzieningen en wat zegt de structuurvisie hierover? Heeft u een visie over deze winkelvoorziening in de kern Molenschraaf met de benodigde groeipotentie die de Jumbo voor heeft? Welke vervolgstappen gaat het college de komende tijd zetten om een visie te vormen over de winkelvoorziening en bijbehorende parkeervoorziening in Molenschraaf? Deze vragen stellen wij om juist te kijken naar de mogelijkheden en daarbij als raad samen met het college een visie te vormen over het gebied. Daarnaast vinden wij het zeer belangrijk dat deze winkelvoorzieningen in de huidige prijssegment voor de inwoners van Molenwaard uit de verschillende dorpen behouden blijft en levensvatbaar kunnen houden met voldoende toekomstperspectief en passend bij het dorp.
Dank u wel. Wethouder Usdere, tot wiens portefeuille dit onderwerp behoort. Aan u het woord.
Ik hoop dat het niet besmettelijk is wat meneer Van den Berg had. Want ik heb ook een beetje kriebel in mijn keel nu, maar... Goed. Voorzitter, voordat ik de vragen ga beantwoorden... wil ik in ieder geval, wat wij vanmorgen ook in het college hebben besproken, en wat ik dus persoonlijk ook als portefeuillehouder vind, is dat wij spijtig zijn om te moeten constateren dat de heer Van der Wal, die 24 jaar op een succesvolle wijze in het dorp heeft, als ondernemer heeft geacteerd, dat hij dus tot dit besluit moest komen. En dat is dat oprecht, vinden wij het jammer. En tweede is, het gaat om een ontwikkeling in een dorp, waarbij je dus niet alleen maar als gemeente in staat, maar waarbij je dus verschillende partijen nodig hebt om zo'n ontwikkeling, en dan hebben we het dus even over een parkeervoorziening bij een winkelcentrum, tot oplossingen te komen. Dan heb je dus de ondernemer, dan heb je de vastgoedeigenaar en dan heb je ook de gemeente die daar een rol in speelt. En dat zijn toch wel belangrijke feiten om te markeren als uitgangspunten. En dan kom ik tot de eerste vraag van hoe is het proces verlopen? Het proces loopt wel wat langer, zoals u ook zei. Maar ik wil vanaf het rapport van HNS, wat destijds is onderzocht, waar dus een aantal aspecten van leefbaarheid en niet alleen maar over parkeren, maar verkeersstromen enzovoort is onderzocht. Waarbij het college destijds de focus heeft gelegd op hoe gaan we om met problematiek van winkelcentrum en parkeerproblemen die daarmee te maken hebben. Dat was dus even de focus op dat moment. En dan komen we dus in 2013, de start van gemeente Molenwaard. En zo ben ik ook met de ondernemer aan de slag gegaan. En toen zijn we gaan kijken, verkennen van wat kunnen we voor elkaar betekenen. En ook vanuit de gedachte van, wil je zoiets aanpakken? Want er ligt een stuk van een openbaar parkeerproblematiek. Moet je dus ook de ondernemer meenemen en ook de vastgoedeigenaar. Dus vanuit die drie gezamenlijkheid. En dat is eigenlijk vanaf het begin toch wel redelijk stroef gelopen. Ook vanuit stellingen in de zin van, oké, gemeente is nu aan zet. Dat was dus een beetje zeg maar de houding en daar moesten we even mee starten. Goed, wij zijn toch doorgegaan. We hebben ook gekeken en dan heeft meneer Van der Wal daar ook zeker een rol in gespeeld in de verkenningen van mogelijkheden van parkeren. Hoe kunnen we dat doen? En hoe kunnen we dan de verantwoordelijkheden verdelen? Hebben we gekeken naar de oostkant van dat terrein. En we hebben ook gekeken naar de zuidkant van het terrein, dus uitbreiding daarvan. En die verkenningen hebben een aantal varianten opgeleverd en die zijn ook wel globaal doorgerekend. En uiteindelijk was, en dan praat ik ergens in augustus, september dit jaar, was een mogelijkheid om te kijken van, nou, de zuidzijde was de meest haalbare in deze situatie. Haalbaar, maar dan zat er ook een prijskaartje aan. En dan hadden we het dus niet over 100.000 euro of 200.000 euro. Maar dat was dus, globaal gerekend zeg ik dan nog steeds, een bedrag van 6 ton die daarmee gemoeid was. En dat is nogal wat. En dan kom ik dus tot het volgende punt van tijdsklem wat ermee te maken had. Hè. Wij weten ook wel dat C1000 is overgenomen door Jumbo en andere formule. En ook aantal vierkante meters die daar ook mee gemoeid zijn. Want op dit moment is er 800 vierkante meter winkelruimte. En u kent Jumbo, die wil dus veel grotere oppervlakte hebben. En dat ging ook gepaard met parkeerruimte die daarmee gepaard ging. En in deze discussie was de Jumbo-organisatie niet aanwezig. En die is ook tot op laatste momenten niet aanwezig geweest. En dat blijkt dus een aanpak te zijn. Oké, het is jammer om dat te moeten constateren, maar ook in die tripartite overleg, zal ik maar zeggen, met de ondernemer en de vastgoedondernemer en wij zelf, liep het nog steeds stroef. En de tijdsklem was bekend. En wij hebben ook heel veel toch wel gedaan. Want ook al wordt beweerd dat het niet zo is, maar we hebben ook veel dingen onderzocht, bekeken en proberen elkaar te helpen. Maar spijtig genoeg moeten wij dus met elkaar constateren dat wij dus ook ingehaald zijn door de tijd op dit moment. En door de ontwikkelingen die toch redelijk vrij snel zijn verlopen. Wij hebben het ook over de parkeervoorzieningen en de visie op parkeervoorzieningen. Maar ook over de leefbaarheid. Want dat is dus, de wereld houdt nu niet op. Wij constateren dat meneer Van der Wal vertrekt als ondernemer. Maar dat is niet het einde van de supermarkt. De supermarkt zal door Jumbo overgenomen worden. Daar hebben wij dus geen invloed op. En of dat ook onder Jumbo-formule zal blijven werken, dat is een tweede. Dat weten wij ook niet. Dus dat is even een des ondernemers om daar zijn afwegingen te maken en te kijken van hoe gaan we dat invullen. En dat is ook voor ons ook de situatie van, ja, wat betekent dat? Want het probleem is nog niet opgelost. Want HNS rapport heeft heel goed geconstateerd dat de parkeermogelijkheden in Molenaarsgraaf wel voldoende zijn op zich, maar door de versnipperde ligging van die parkeerplaatsen, dat dus een inefficiëntie in zich had, wat op een andere manier opgelost zou moeten worden. Dus, houdt de wereld op? Nee, de wereld houdt niet op met vertrek van meneer Van der Wal. Dus, onze verwachting is dat de supermarkt blijft bestaan, maar het is nog steeds een zorgpunt van een voorziening binnen in het dorp, die ook al 24 jaar bestaat, en die ook een bepaalde trekkracht heeft voor de klanten, voor andere winkels die in de buurt zijn. En dat is een zorg, een leefbaarheidszorg, een werkgelegenheidszorg, maar ook een zorg van parkeren die wij nog steeds hebben. Want heel simpel gesteld, het is een private terrein. Op het moment dat de vastgoedondernemer zegt van ik sluit de boel af, dan hebben wij wel een ander soort probleem volgens mij. Op piekmomenten. Het is niet altijd zo. Wel op piekmomenten. Dus dat zal de komende tijd ook onze aandacht hebben. En daar zullen we dus ook mee bezig zijn. En onder deze nieuwe omstandigheden met de nieuwe formule, de supermarktformule die daar aan de slag zal gaan. Of de structuurvisie of de woonvisie, of het een voorzieningenkern is of een woonkern is, dat is dus niet, dat speelt wel mee, maar dat is niet zo'n zwaartepunt geweest in deze ontwikkelingen en in de vraagstukken die daarmee te maken hebben gehad. Het is wel zo dat in de structuurvisie is bepaald dat een voorzieningenkern is. En dat is een lokale aangelegenheid. En als we dan over de woonvisie hebben, daarin is bepaald dat het een woonkern is. Maar dat is dus niet echt een hele relevante en zichtbare zichtbaar vraagstuk geweest. En de zorgen die meneer Wemmers heeft uitgesproken, die delen wij ook. Hè. Het gaat dus over werkgelegenheid, dat gaat over de voorzieningen in het dorp. En dat gaat dus ook over andere zaken van leefbaarheid. Dus wij zullen de komende tijd in ieder geval wel monitoren. De ontwikkelingen blijven volgen, want de problemen zijn nog niet opgelost. En dan zullen we dus ook wel heel zorgvuldig daarmee omgaan. Dank u wel.
Dank u wel. Heer De Groot, voldoende?
Ja, bedankt in ieder geval voor de beantwoording van de vragen. Als raad zou ik het best wel heel graag willen volgen. Dus houdt u ons regelmatig op de hoogte, zou ik willen vragen.
Okay. Is er nog behoefte aan de andere raadsleden? Ja, ik zie verschillende vingers. De heer De Kruik, de heer De Jonker, de heer Moret, de heer De Kruik.
Ja, het is natuurlijk zo dat die leefbaarheid, en dat is al een aantal keren over tafel gegaan, met name in deze dorpen, en er komen niet alleen klanten uit Brandwijk en Malderschraaf, maar ook uit de dorpen Ruimschoots uit de omgeving. Ik heb vanmiddag ook even anderhalf uur met meneer Van der Waal gesproken. Dus ik was de winkel ingestapt, want ik doe daar meestal boodschappen. En ik ken hem goed al 24 jaar, want ik weet nog dat hij gestart is.
Ja.
En het doet heel erg veel zeer, dus dat deel ik, dat hij daarmee moet stoppen. Het is ook wel zo dat die parkeerproblematiek, die is echt groot. Er zijn echt dagen bij dat je je auto daar volstrekt niet kwijt kan. En de vrachtwagens die daar de producten komen brengen, die kunnen dan amper draaien en er wordt de hele dijk afgezet. Dus dat, of soms helemaal niet draaien, is echt een groot probleem. En ik vind het niet alleen het probleem van de ondernemer en van de vastgoedeigenaar, maar ik vind dat het ook een probleem is van de gemeente. En dat deelt u.
Ja.
Ja? Ik sprak ook met meneer Van der Wal en hij zegt het zou nou wrang zijn als met een eventuele nieuwe ondernemer straks wel een oplossing gevonden kan worden door de gemeente.
Ja, 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 ja.
Want ik stop ermee. En hij zegt, dat is, ik zag het niet meer zo zitten, want de formule van Jumbo om zoveel uit te breiden kreeg ik daar niet meer voor elkaar. En het zou toch mooi zijn dat de gemeente in Brandwijk Malderschraaf, want ik weet dat er in heel veel andere kernen ook van alles gebeurd is, wat betreft winkelvoorzieningen en andere voorzieningen, dat Brandwijk Malderschraaf nou ook eens een keer aan de beurt is.
Dank u wel, heer Jonker.
Ja, de woorden die de heer Kruik zegt, die onderschrijf ik. Ik heb nog twee vragen. De ene is, meneer Van der Wal, als ondernemer stopt, maar ik hoor uit uw woorden dat de formule, in dit geval Jumbo, nog gelukkig doorgaat. Of niet? Want dat is een twijfel. En het tweede, u zegt over monitoren. Ik zou ook heel graag u het advies mee willen geven. Niet alleen monitoren, maar ga ook zelfstandig aan de slag en gaan nog praten wat de mogelijkheden zijn om inderdaad in het kader van die leefbaarheid die supermarkt nog te behouden als dat mogelijk is.
Daarna de heer Moret.
Ja, ik ga niet herhalen wat de heer De Kruik heeft gezegd en de heer Jonker.
Dat lijkt me
maar
ook niet dinsdag.
Ik verwacht, kijk, wij hebben ons best gedaan voor een aantal andere winkelcentra. En ik denk dat we ook ons best moeten doen als gemeente voor dit winkelcentrum. Dus ik verwacht een proactieve houding. Niet een volgende, maar een proactieve houding.
Nog meer proactieve opmerkingen, heer Bikker?
Ja, ik wil beginnen door te zeggen dat ik niet in herhaling wil vallen en dan wil ik het graag bij laten.
Dank u wel.
Dank u wel.
U groeit als raadslid.
Ja.
De akkoorden waren hetzelfde?
Ja, precies.
Goed zo.
Onderstrepen.
Wethouder, ja. Het slotwoord.
Dat klinkt heel richtig, voorzitter. Ja, wij zullen dus inderdaad wel kijken vanuit de zorg, wat ik ook heb net gezegd. Vanuit de zorg van leefbaarheid, voorzieningen, zullen wij dus ook gaan kijken. En dan maakt parkeren een deel van uit, een wezenlijk deel.
Parkeerproblematiek oplossen, want dat is echt een groot probleem.
Daar wil ik wel bij zeggen, en dan kom ik dus eigenlijk op mijn eerste punt. Dat zou een ontwikkeling moeten zijn waarbij dus alle betrokkenen een rol hebben. Want als er nou, er wordt ook al heel snel een verbinding gemaakt met de ontwikkelingen van Nieuw Lekkerland. En als we daarop terugkijken, het is wel een langdurig proces geweest. Maar als we dan kijken, dan daar is het initiatief met name vanuit de winkeliers gekomen. En daar moeten wij dus ook naartoe. Kijk, we kunnen wel zeggen van nou, we nemen het er helemaal over en we gaan het dus morgen oplossen. Dat betekent dus ook dat wij dus op de bok zullen zitten. Dus die balans hebben we en daar moeten we mee overweg met elkaar. En voorzitter, ten tweede wat betreft monitoren. Monitoren is niet zozeer van achteroverleunen en een soort van tv kijken. Dat is het wat ons betreft absoluut niet.
Dit was een slotwoord, dank u wel.
Dank u wel.
Ja. Nou, dat ben ik niet helemaal met u eens.
Waarom bent u dat
niet? De wethouder zei dat hij eigenlijk niet op de bok wilde gaan zitten. Maar als je wilt sturen, moet je juist wel op de bok zitten.
En u wilde iets...
Ja, precies. U heeft het over het initiatief waar bij de ondernemer vandaan komen. Hier in Molensgraaf is juist 24 jaar geleden het initiatief helemaal van ondernemers uitgekomen. Die hebben daar eerst was grasdrogerij, toen een winkel. En die winkel zo aangepast dat ze er een heel winkelcentrum van gemaakt hebben. Ik heb nooit gehoord dat daar de gemeente veel geld in gestopt heeft. Die hebben daar het grootste parkeerterrein wat een particuliere ondernemer volgens mij zo'n beetje heeft in heel Molenwaard. Dus zij hebben het tot nu toe altijd met particulier initiatief gedaan. Dus dat is een stuk wat voor uw tijd afgespeeld heeft, maar dat kan ik niet nalaten om dat dan nu te noemen.
Goed zo. Dank u wel, Berelde. Wij gaan naar het CPO-project in Streefkerk. De Partij van de Arbeid, de heer Spaans.
Ja, voorzitter, ik ga niet de vraag herhalen. Want
nee,
dat
het lijkt me ook niet
eens.
Misschien wil u een korte samenvatting geven van wat
ook
aan de orde hebt gesteld.
Daarom, wij hebben natuurlijk voor de kerstvakantie al aan het college vragen gesteld hoe de procedure precies verlopen is, omdat wij berichten kregen uit de Streefkerks initiatiefgroep dat die tot hun grote verrassing geconfronteerd werden met het feit dat ze gewoon moeten gaan meeloten met het CPO-project. Wij hebben vervolgvragen gesteld en eigenlijk die vervolgvragen waren natuurlijk op gericht omdat we de eerste beantwoording onvolledig en wat formalistisch vonden. En zo is dit college helaas wel vaker. In die tweede antwoorden zijn ze dan nog een tikkeltje formalistischer en bureaucratischer. Nog weer, we hebben nog meer gelijk dan we eerst al hadden. In plaats van even te verdiepen waar komt die vraag misschien vandaan en hoe kunnen we daarmee omgaan. Als wij naar de informatie kijken die er gewoon ligt. Het verslag tussen de initiatiefgroep en de gemeente. Dan heeft de initiatiefgroep terecht volgens ons ruim een jaar, zelfs wat langer, in de veronderstelling geleefd dat zij degene waren die als straks de raad een besluit zou nemen, de groep was die verder zou gaan met het initiatief. Ze hebben van begin af aan geweten dat daarvoor loting nodig is. Er zijn inmiddels meer leden in de initiatiefgroep dan dat er kavels zijn. Maar toen de gemeente met een paar weken voor de decembervergadering waarin wij het groene licht gaven voor het CPO-project. Toen de gemeente, een paar weken daarvoor kwam de gemeente met de mededeling van als de raad straks akkoord gaat, dan komt er gewoon een open inschrijving. En als wij zo naar die informatie kijken en de wijze van communiceren heen en weer, kunnen wij ons heel goed voorstellen dat die groep, dat het bij die groep heel rauw op het dak viel. Als ik dan kijk naar de opstelling die het college hierin zoekt, kan ik me daar voorstellen dat je vanuit een bestuurlijk, juridisch, een beetje 20e eeuwse standpunt, zegt van, nee, volgens de regels moet het zo, en dat hadden ze kunnen weten. Misschien heeft het college daar ook wel gelijk in. Maar mag je van burgers verwachten dat ze die nuance in de procedures kennen? En dat ze dat weten. Als burgers een jaar lang actief met de gemeente in beraadslagingen zijn geweest en actief hebben geweten van volgens ons worden het, hebben ze aan de gemeente gevraagd wat moeten we gaan doen. zeggen ze, jullie moeten een vereniging op gaan richten. Dus die groep die gaat dan naar de notaris. Hoe doe je dat eigenlijk, een vereniging oprichten? Dus ze zijn echt al stappen gaan zetten. En dan opeens horen van, ja, maar jullie moeten straks gewoon meeloten. Dan verwacht ik eigenlijk gezegd, als ik voor de kerstmis daar een vraag over stel, dat het college zegt, ja, strikt formeel hebben we wel gelijk, maar eigenlijk hebben we dat niet zo handig aangepakt. Misschien moeten ze dat niet zo formuleren, maar uiteindelijk kan je dat dan zo lezen. Laten we nu maar eens een keer inderdaad gewoon bestuurlijke moed tonen en zeggen, ambtenaren, jullie hebben gelijk, maar wij als college beslissen in dit geval toch anders. En dat is eigenlijk toch de oproep aan het college om in lijn met wat Molenwaard heel de tijd roept, hè, moderne gemeente, dicht bij de burgers, participatie toelaat, initiatieven faciliteren, nu ook te zeggen, er is een groep die heeft een jaar lang hartstikke veel initiatief genomen.
Welke vraag wilt u nu stellen, meneer Spaans?
Nou, die.
Ja? Oké.
Veel helder.
Met al de bonden. Nou, de vraag kon niet korter, meneer Bedalderboender, dus...
Dank u wel.
Hij is in één zin uit te spreken.
Dank u wel, voorzitter. Heeft het college moed? Ja, ik dank u wel. Dus, nee, helder. Wij hebben daar ook met elkaar contact over gehad. Dus de vragen die nu in tweede instantie... naar ons toegekomen zijn, is een vervolg op een eerste serie die wij van de Partij van de Arbeid fractie hebben gekregen. En de eerlijkheid gebied te zeggen van de geachte afgevaardigde heer Spaans geeft dat ook aan. Formeel heeft het college gelijk. Maar wat ons betreft zou daar een stukje bestuurlijke moed voor nodig zijn om in de zijlijn, in de marge, daar eens wat langs te lopen, wat bezijden te lopen. Nou, dat is mijn conclusie, mijn interpretatie. Ik heb daar na overleg met u over gehad, hebben ook met collega Heikoop over gesproken. En wij hebben, meneer de voorzitter, wij hebben steeds in het hele communicatieve proces met de CPO'ers, om zo maar even te noemen, Zweefkerk, hebben wij steeds een directe lijn getrokken met het proces in Wijngaarden. Daarin was bekend hoe het proces gelopen is. Daarin was bekend dat wij ook met betrekking tot het afwikkelen van dit proces gelijkelijk dat proces zouden willen lopen zoals het in Wijngaarden is gegaan. Dat één. Twee. Het is in het verleden is het gestart met een informatieavond belegd door het CDA. Daar ben ik aanwezig geweest, helemaal in de marge als toehoorder. Geen enkele functie, maar wij wilden van die informatie op de hoogte zijn. Al op dat moment is de informatie zodanig verstrekt dat er een directe lijn met Wijngaarden werd getrokken. Ook de huidige voorzitter van de vereniging CPO Wijngaarden was daar een van degenen die daar informatie heeft gegeven. Uw punt is helder. Wij snappen dat ook. Wij begrijpen dat ook en wij hebben als college de insteek gekozen die verderop in deze raadsagenda, voorzitter, bij punt, uit mijn hoofd gesproken, punt 12.11, waar een brief is toegevoegd in antwoord op een vraag gesteld door de heer Koos van Hattem in Wijngaarden. Met betrekking tot ditzelfde kardinale punt. En als u eens diep in ons hart kijkt, dan zeggen wij ook van, natuurlijk, wij willen onze inwoners en wij willen de mensen vanuit Streefkerk, willen wij op alle manieren behulpzaam zijn, geen punt. Maar wij zijn ook, en dat mag u van een wethouder verwachten, wij zijn ook gebonden aan wettelijke regelgeving. En als afgeleide daarvan is dat neergelegd in het antwoord van het college op de vraag van de heer Koos van Hattem. Dat in eerste instantie, voorzitter.
Dank u wel,
meneer
de Spaans.
Met alle respect, als ik als burger niet zo goed op de hoogte van hoe een gemeente werkt te horen krijgen, we doen het op dezelfde manier als Wijngaarden, trek ik daaruit niet de automatische verbinding, dan ga ik nu anderhalf jaar intensief in contact met de gemeente, maar aan het eind van de rit kan het zo zijn dat ik buiten de pot pies. Dat kan u toch niet van een burger verwachten. Dat is één. Twee is van, Hoe denkt u nou in de toekomst nog enig initiatief van burgers te krijgen als ze weten, we gaan ontzettend veel werk verrichten, we gaan intensief overleggen met de gemeente, maar op een gegeven moment houdt het toch op. Uw antwoord, maar ik begrijp hem niet.
Ik snap uw inbreng en die begrijp ik nog ook.
Er zijn nog meer vragen bij de raad. Misschien is het goed om die even te inventariseren.
Sorry, voorzitter.
Ja. Heer Lems en daarna de heer Van Rees.
In aanvulling op de vragen die net gesteld zijn, hoor ik zeggen van, nou, de spelregels zitten ons in de weg, hè. Maar goed, we hebben ons wel aan te houden. Tegelijkertijd zegt de wethouder van, nou, diep in mijn hart voel ik wel zeker mee. En zou het misschien anders kunnen. En wat zijn de mogelijkheden om gewoon die spelregels maar eens te gaan veranderen?
Heer Van Rees.
Ja, ik krijg van allerlei zaken ingesluit.
Adviezen van de heer Breedveld, ja. Er zijn vaak hele wijze adviezen, hoor.
Ja. Dus, dat is gelukkig bekend en ik ben blij dat je lid is van onze fractie. Nee, het gaat hier over, kijk, formeel heeft de heer Spaans natuurlijk best een punt. Hè. We zijn een jaar bezig geweest, maar aan de andere kant is het natuurlijk, is dit niet ons eerste CBO-project. En ook de laatste berichten uit Wijngaarden, nadat ook Koos van Hattem zijn zorg had geuit van gaat dit wel goed, heb ik ook gehoord dat het weer helemaal goed gekomen is in Wijngaarden. Alle kavels zijn weer aan mensen vanuit Wijngaarden gegund. Het had natuurlijk ook, het helpt dit proces niet dat dit nu uitgebreid in de krant komt. Dat is natuurlijk. Dus nu. Nou, nee. Nee, er zitten twee kanten aan. De initiatiefgroep heeft natuurlijk, staat wel voor aan de lijn op het moment dat er.
Dus als de gemeente een initiatiefgroep rouw op de dak valt en dat komt in de publiciteit, dan is de publiciteit de oorzaak van dat de ellende komt. Dus dat begrijp ik.
Nee, kijk, als dit ons eerste project zou zijn, dan zou u helemaal gelijk hebben. Maar dit is inmiddels vijfde of zesde project. En in al die projecten hebben we inmiddels heel veel tevreden deelnemers.
Ja, maar
daar zijn de regels niet anders geweest als in Wijngaarden.
Nee, mijn punt is, meneer Van Rees, dat weet ik ook. Maar als burger weet ik toch niet hoe die andere projecten verlopen zijn. Ik heb een gesprek gehad met de gemeente. Ik wil een initiatief nemen. Hoe staan jullie daar tegenover? De gemeente zegt hartstikke leuk, we gaan ons best doen. Weet wel, dat kan lang duren, want we moeten allerlei procedures doorlopen. Maar ga vooral je gang en wij gaan die procedures in. De initiatiefnemers vragen, wat moeten wij nog doen? Nou, het enige wat jullie eigenlijk moeten doen is met ons in contact blijven en te zijner tijd de vereniging op gaan richten. Dan zal ik als burger niet gaan kijken, hoe is dat precies in Wijngaarden gegaan? Wat de gemeente had moeten doen, had moeten zeggen, jongens, dit is de procedure waar langs we lopen. En dat kan betekenen dat er over anderhalf jaar een open inschrijving komt.
Dank u wel, meneer Spaans. De heer Van Rees was aan het woord, dus die wilde nog een vraag stellen.
Nou, ik heb geen vraag. Ik heb meer de opmerking van, ja, er is nu heel veel onrust. En in mijn gevoel is dit niet helemaal terecht. Ik denk dat er toch naar de initiatiefgroep daar zijn inderdaad wel verwachten. Maar ze staan volgens mij wel vooraan.
Dank u wel. Heer Egas.
Ja, voorzitter. Verplichtingen hebben natuurlijk even altijd twee kanten. Hè. Het is toch ook niet zo dat de gemeente de plicht heeft om het toe te kennen aan de mensen die van het eerste initiatief waren. Want ook die mensen die van het eerste initiatief zijn, hebben ook niet de plicht om nu een huis af te nemen. He, dus er is nog in die zin nog geen wederzijdse verplichting aangegaan. Je bent eigenlijk nog wel ergens naartoe aan het bewegen. En ik denk dat als die verplichting er wederzijds ligt, dan heb je echt een concreet punt. In dit geval kunnen mensen die in die initiatiefgroep zeggen, uiteindelijk toch nog in 2005 zeggen, ja, ik heb nog eens mijn portemonnee goed nagetrokken. Ik ga dit niet trekken. Ik doe niet mee. He, dus die kans zit er ook aan. Die wil ik nog wel even belicht hebben, want het is niet maar alleen dat de gemeente zeg maar een plicht heeft. Je hebt ook elkaar niet opgelegd van als u aan de initiatiefgroep meedoet, dan neemt je ook automatisch een huis af. He, dus die vrijheid moet er toch een beetje van beide kanten zijn. En waarbij ik inderdaad hoop dat je natuurlijk dat die mensen die vooraan stonden ook een huis zullen krijgen. Dat hopen we allemaal. Dat gebeurt ook in veel gevallen. En ik misschien dat je dan van tevoren dat nog wat explicieter uit moet leggen. Van jongens, we zijn gewoon aan de wettelijke regels verplicht dat er een open inschrijving is. Daar zijn we gewoon als gemeente aan gehouden. Maar die wederzijdse verplichting, die was er niet en die is er nog niet.
Oké. Zijn alle vragen gesteld? Want we zijn nog steeds bezig met het vragenrecht. Nog even ter herinnering.
Mijn vraag,
ja,
mag
ik? Ja? Heer Moret?
Ja, het is mij nog steeds niet helemaal duidelijk. En die vraag stel ik aan meneer Spaans. is het nu zo dat de gemeente eigenlijk van begin af aan heeft gezegd dat alleen die mensen uit Streefkerk daarvoor in aanmerking komen? Dat is dus niet gezegd.
Nee, maar ook niet dat het niet zo was.
Weet je nee, wel, nee, dat is het punt. Ja, ook niet dat het niet zo was.
Dat is het punt. En natuurlijk is hij er geen formele overeenstemming bereikt. Dat is allemaal zo. Okay. Maar er is de indruk heel de tijd gewekt. En ik begrijp dat. En ik denk dat iedereen dat begrijpt als je dat de stukken leest en de communicatie leest. En dan verwacht ik dus, ik zeg dat een wethouder zegt van ja, nee, dat is inderdaad niet handig geweest. We gaan het anders organiseren. En ik vind het ontzettend jammer. Maar ik tel ook even koppen dat wij kennelijk de enige zijn hier in de raad die dat vinden. Nou, dat zegt wat over de rest.
Goed. Nou, nee, voorzitter. Voorzitter, ik vind dit ver buiten de realiteit.
Van Rees.
Want dit initiatief is destijds door het CDA genomen. En de heer Joost van der Plast, de voorzitter van de CPO Wijngaarden, heeft daar uitgebreid gesproken. Heeft ook zelf zijn lot gevallen met de mensen in Streefkerk gedeeld dat hij in eerste instantie uitgeloot was. Hij had zich ook heel veel ingezet. Hij was uitgeloot in het proces. Maar goed, dat is all in the game. Dus de mensen wisten...
Nee, we gaan nu niet weer opnieuw
de eerste bijeenkomst dat dit risico gelopen kon worden.
Nee, maar dat ze... dat loten, dat ging in die groep initiatief nemen. Zo hebben ze dat geïnterpreteerd. Niet dat er bij wijze van spreken nu iemand anders uit Liesveld of uit Groot-Amers kan zeggen... ik wil ook wel meeloten. Dat is het punt. Dat ze in die groep geloot moet worden en dat het dan zou kunnen komen dat er iemand uitloopt. Dat hebben ze altijd geweten.
Leden van de Raad, ik stel u nu voor om met deze discussie af te sluiten... He, want we zijn nogmaals hier steeds met het vragenrecht bezig. De wethouder krijgt nog even een laatste reactie op de vragen die gesteld zijn en dan ronden we dit af.
Ja, voorzitter, dank u wel.
Er ontstaat een heel debat.
Ik ga in die zin ook helemaal niet formeel reageren, daar heb ik geen enkele behoefte aan. Volgens mij, en dat voel ik wel hier bij iedereen aanwezig, hebben wij eenzelfde gevoelsniveau om tot een bepaalde oplossing te komen. En mij is voluit duidelijk de boodschap die u afgeeft... Die pak ik mee. Als er verkeerde communicatie heeft plaatsgevonden, dan moeten we dat de volgende keer zeker beter doen. Wij hebben op dit moment al met elkaar, de beide portefeuillehouders, hebben we afgesproken dat wij een draaiboek zullen gaan ontwikkelen waarin we tot afspraken komen om in volgende projecten niet meer in deze valkuil te stappen. Dus dat zeg ik u toe. Dat zullen we op gaan zetten en aan de hand daarvan zullen wij gemeentebreed voor alle komende initiatieven zullen we dat hanteren.
Dank u wel. Daarmee is deze discussie afgesloten. We gaan naar het volgende onderwerp. Een vraag van gemeentebelangen rondom een brief van een burger ten aanzien van het vuurwerk. Mevrouw Stravers.
Ja, voorzitter, dank u wel. Wij hebben als raad een brief gekregen van een mevrouw uit Blessensgraaf. Die zich zorgen maakt over het feit, en dat gaat dan over handhaving. En de vraag is aan u gericht, voorzitter. Dat ondanks het wettelijk verbod op het afsteken van vuurwerk in Blessensgraaf voor 6 uur. Dat is dan de nationale waarschuwing voor het gevaar van afsteken, was er ook al geweest vanuit de gemeente. Vanuit de gemeente zijn de flyers en berichten in de krant gekomen om vooral te melden. Zien wij vuurwerk of dat vuurwerk voor de afgesproken tijd, wettelijke tijd, afgestoken wordt om dit te melden. Vervolgens blijkt er een plaatselijke politieagent rond een uur of 4 in het dorp aanwezig geweest te zijn op een veld waar jongelui vuurwerk hebben staan afsteken. En om welk vuurwerk het dan gaat, dat terzijde. Maar... de kwestie die wij hier voorgelegd krijgen is eigenlijk hoe denkt de burgemeester hierover die geacht wordt de wet en de orde te handhaven en dan gelezen hebbende dat er toch een politieagent gestaan heeft en eigenlijk, zo staat dan in de brief, gemoedelijk aan het praten was met de omstanders terwijl de knallen doorgingen. Daar ben ik wel benieuwd naar, burgemeester, hoe u dit interpreteert.
Dank u wel. Deze burgemeester is ten volle bewust dat de wet en orde gehandhaafd moeten blijven. Wij hebben overigens contact gehad met de briefschrijver. We hebben ook contact met de politie over deze kwestie gehad. Naar aanleiding van die contacten is er een raadsbrief gemaakt. Die raadsbrief zult u deze week ontvangen. De brief van De inwoner van Blesker Schaaf die zal geagendeerd zijn bij de lijst van ingekomen stukken van de volgende raadsvergadering. En daar zal ook de raadsbrief aan toegevoegd worden. En mocht u naar de aanleiding van de antwoorden nog behoefte hebben om daar nadere vragen over te stellen, dan is er alsdan daar gelegenheid voor.
Dank u wel, voorzitter. Het was natuurlijk ook een brief die geagendeerd stond voor de volgende vergadering. Dus bedankt dat u toch even een reactie op wilde geven. En wij zullen de brief lezen en wel of niet met vervolgvragen komen. Dank u wel.
Dank u wel. Daarmee hebben wij agendapunt 5 behandeld. En zetten wij onze schreden voort bij de behandeling van deze agenda. En gaan we naar, zoals we dat in het begin van de vergadering hebben afgesproken, naar het voorstel rondom de bestuurlijke samenwerking. Het verzoek van de gemeenteraad van Gieselanden. Ik ben ook blij dat een delegatie van het college van Gieselanden op de publieke tribune aanwezig is om dit debat met ons te kunnen volgen. Het verzoek van de gemeenteraad van Gieselanden om een onderzoek uit te voeren naar de meerwaarde van een eenwording van Gieselanden en Molenwaard. U hebt daar een voorstel van het college over ontvangen en ik geef dit graag in bespreking. Ik geef als eerste de SGP-fractie het woord. Heer Egas.
Dank u wel, voorzitter. Het verzoek van de gemeente Gieselanden hebben wij in onze fractie uitgebreid besproken, uiteraard, want dat is een belangrijk verzoek. Het kwam niet helemaal uit de lucht vallen. Wie de regionale pers tot zich neemt, die weet wel dat dit al wat langer speelde, ook in Gieselanden en ook alle bewegingen in de regio hebben wij met belangstelling gevolgd. En vanuit de positie van de gemeente Gieselanden is het ook begrijpelijk dat dit verzoek tot een onderzoek naar een fusie aan ons als gemeente Molenwaard gericht wordt. Ik zei al, een blik op de bewegingen die in de regio plaatsvinden leert ons dat Haringsveld-Giessendam zich van onze regio afwendt, tenminste daar zijn ze dan toch hard mee bezig, en zich op de Drechtsteden richt. Dat de gemeente Gorkum geen behoefte heeft aan een bestuurlijke fusie en dat de gemeente Leerdam en Zederik zich naar het noorden gewend hebben, naar Vianen en wellicht ook nog naar de provincie Utrecht. Wie weet hoe dat allemaal zal gaan. Dan blijven er in de totale Alblasserwaard 5 herenlanden eigenlijk nog maar 2 gemeenten over. En zo moeilijk is die som niet te maken. Echter, onze fractie heeft wel een aantal vragen bij de gevraagde denkrichting vanuit het college. Voor onze concrete vragen eerst nog even iets over het momentum. We zijn als gemeente Molenwaard nog nauwelijks opgestart. Al hebben we wel het gevoel dat we al heel lang met elkaar bezig zijn, maar het is nog in het licht van de geschiedenis maar een stip. En nu worden onze burgers alweer door middel van de krant en andere media opgeschrikt dat er mogelijk weer een nieuwe herindeling aan gaat komen. En dat al na 2 jaar. En wij hebben namelijk de indruk, voorzitter, dat binnen onze huidige gemeentegrenzen er een behoorlijke mate van tevredenheid onder de burgers is met onze nieuwe gemeente. Burgers herkennen zich redelijk in het bestuur. Ik druk me allemaal wat voorzichtig uit, want we kunnen wel in superlatieven gaan. Maar ik denk dat mensen zich redelijk senang voelen in onze gemeente. Het bestuur u als burgemeester en de wethouders kennen en herkennen. En dat de raad zich zo langzamerhand binnen alle kernen, ook mede door de activiteiten van de Griffie, zich steeds meer bekend maakt onder de burgers. Qua grootte van onze gemeente is er nog een redelijk ons kent ons principe, ook hier weer die nuancering. Kortom, de indruk van de SGP-fractie is dat in het formaat van de gemeente Molenwaard de burger zich redelijk thuis voelt. En nu dan onrust op dit front. We moeten met elkaar wel beseffen, ook als raadsleden en als bestuur van de gemeente, dat onze werkelijkheid een andere is dan die van onze burger. En daarom zullen we, wat we ook doen, voldoende tijd en ruimte in moeten bouwen om de communicatie met onze mensen te optimaliseren. We moeten uitleggen, we moeten in gesprek gaan, contacten leggen, gewoon met onze mensen die in onze dorpen en in ons stadje wonen. Voorzitter, ergens in het stuk kwamen wij de 3 K's nog eens tegen, de bekende K's. En we zouden die ook graag wat explicieter in het onderzoek willen benoemen en wat naar voren halen. En tot slot, in mijn inleidende woorden, voorzitter, zal het u niet verbazen dat onze fractie zich hecht, of erg hecht, aan de identiteit van dit gebied. We willen die graag bewaren en er in ieder geval zuinig op zijn. En hoe dit concreet in te vullen is nu even in dit kader niet gemakkelijk te zeggen, maar we willen het wel nu op dit moment ook in deze vergadering benoemd hebben. Dan nu naar een aantal concrete vragen die onze fractie heeft. Onze eerste vraag is: het onderzoek richt zich met name op de meerwaarde van een bestuurlijk samengaan. Maar is er ook sprake van bedreigingen? Bedreigingen ook voor de gemeente Molenwaard in de toekomst. Die zullen er zeker zijn voor een gemeente die wat kleiner is, maar zijn ze er ook voor het formaat gemeente Molenwaard? Is onze gemeente bestuurlijk en ambtelijk krachtig genoeg om de komende DV-pakweg 10, 20 jaar door te kunnen functioneren? Dat leidt ook eigenlijk gelijk naar vraag 2. Is er een plan B? Oftewel, mocht het onderzoek blijken dat het geen verstandige stap is, wat dan? We zien om ons heen dat de regio uiteenvalt in diverse blokken. En wat is dan de positie van de gemeente Molenwaard? Onze derde vraag richt zich op het tijdpad. En dat is redelijk ambitieus, om het eufemistisch uit te drukken. Voor de zomervakantie wordt er al gedacht aan definitieve stappen richting een herindeling. En de vraag is, waarom deze haast? Heeft dit te maken met een eventuele ARRI-procedure? Ons verzoek zal wel zijn, haal wat druk van de ketel en laten we wat meer tijd inkopen om een wel overwogen en ook naar onze burgers goed besluit te nemen. De vierde vraag is het onderzoek. Dus in het onderzoek zou wat ons betreft heel duidelijk onderzocht moeten worden of de samenvoeging van deze twee gemeenten toekomstbestendig is. Dat wil zeggen, is dat nou een eindstation? Of, en dat zullen de mensen ongetwijfeld anders vragen, moeten we over een jaar of wat dan weer opnieuw gaan herindelen? Dan staat er een stukje herindelingsmoeheid onder onze bevolking. Dat moeten we denk ik zien te voorkomen. Vraag 5, voorzitter. Ons kapitaal, we hebben niet veel geld meer op de bank. Onze algemene reserve, zou de VVD zeggen, is schrijnend laag. Maar ons kapitaal zit ook niet zozeer in de centen, als wel in ons concept. Molenwaard nabij, het kerngericht werken. En wij zouden ervoor willen pleiten om in het onderzoek expliciet op te nemen of ons model, waar we zo trots op zijn en waar we zoveel tijd, geld en energie in hebben gestoken, of dat te extrapoleren is van 13 naar 20 kernen. Kan dat zomaar? Of heeft dit model een optimum en, qua aantal kernen en daarna wordt het misschien wel een model kunnen zijn wat tegen ons gaat werken. Dus we zouden dat graag willen onderzoeken en in het onderzoek mee willen nemen van kan dat. Onze zesde vraag is hoe gaat het met de GR'en die wij samen in de loop van de jaren opgebouwd hebben. De RSD, Waardlanden, de AV, gemeenschappelijke regeling. Hoe, als nu alles in blokken uiteenvalt, wat blijft er dan nog van die GR'en over? En wat betekent dat voor ons, voor onze gemeente en voor de financiële consequenties voor de gemeente? Molenwaard en anderen. En de zevende en laatste vraag. Voorlopig, voorzitter, mocht er zich in de loop van de tijd een gemeente, en dat kan ik niet echt in weken of maanden aanduiden, maar stelt u zich nu eens voor dat er toch een gemeente in onze regio die aan onze gemeente verbonden is via de grenzen, zegt toch aan te willen haken bij ons proces van onderzoek en later van samengaan, is het dan mogelijk om daar met een positieve houding in te staan en om met elkaar die mogelijkheden te onderzoeken, maar ook zeg maar een open houding te hebben naar gemeenten en we kennen de gemeenten in de regio, gemeenten die qua karakter en omvang bij ons passen, of dat zeg maar vanuit onze gemeenteraad en vanuit het college een positieve houding mag hebben. Dat waren onze vragen en dat is onze bijdrage.
Dank u wel. Dan ga ik naar de CDA-fractie. De heer Van Rees.
Bij de bijlagen vond ik een brief van 16 januari vorig jaar, waar we als molenwaard aan de commissie Schutte aanboden om actief in dit proces betrokken te worden. En we waren enigszins teleurgesteld, tenminste, sommigen denken, misschien allemaal wel, dat de commissie Schutte ons eigenlijk, toen het rapport op 13 februari openbaar werd, wat rust gunde. Daar waren we helemaal nog niet zo van gecharmeerd op dat moment. En we hebben toen van dat moment ook gezegd, wij willen toch bij dit proces betrokken blijven. Dus buiten het advies van Schutte om, zijn de gesprekken met Molenwaard gevoerd. Dus we hebben wat dat betreft actief meegedaan. Er is een carousel geweest tussen een viertal gemeenten. Nou, de uitkomst is bekend. En inderdaad, Gieseland en Molenwaard die hebben de meeste synergie gevonden. En nu ligt er een verzoek voor ons om dit nader te onderzoeken. Nou, dat kunnen wij als CDA volledig onderschrijven. En zeker omdat u uitgaat van de meerwaarde voor onze burgers, maar ook onze bedrijven en instellingen. Want daar ligt denk ik ook wel een hele belangrijke opgave, dat de bedrijvigheid in onze gemeente ook goed gefaciliteerd blijft in de toekomst. Wij bieden als Molenwaard en ook als Gieseland toch nog behoorlijk veel werkgelegenheid voor de regio. En daar heb je toch ook wel een krachtige gemeente voor nodig om daar een speler in te zijn. Dus heel belangrijk dat dat ook in het onderzoek meegenomen wordt. Het punt van de houdbaarheid van deze gemeente die eventueel zou ontstaan, dat is denk ik ook wel een hele belangrijke, want collega Egers refereerde er al aan, is dit nou weer een doorstart naar een volgende fusie, of kunnen we zeggen nee, dit is een eindstation? Dat zou denk ik toch wel heel belangrijk zijn in de uitkomst. Maar goed, we kunnen niet op de uitkomst vooruit lopen. De vraag wordt gesteld in het onderzoek en we zijn blij met die vraag. Een puntje van aandacht is wel dat het nu nog een PM-verhaal is. Dus ik denk dat het toch wel belangrijk is op het moment dat er werkelijk een goed plan ligt, dat we ook duidelijk bekend zijn met de kosten. Maar ik neem aan, voorzitter, dat u daar nog nader op terugkomt.
Dank u wel. De fractie van de ChristenUnie.
Ja, voorzitter, dank u wel. Voor ons ligt nu het verzoek van de gemeente Gieselanden. Maar de gemeente Molenwaard bestaat nog maar net 2 jaar en de verf van ons nieuwe gewetenwapen is eigenlijk nog maar net droog. En we zijn nog drukdoende om nieuwe gemeenten op te bouwen. En burgers beginnen zich net thuis te voelen in Molenwaard. En wat dat betreft zou je kunnen zeggen dat een nieuwe herindeling zeker niet voor de hand ligt. De commissie Schutte adviseert daarom Molenwaard niet voor niks om pas op een later moment na te denken over nieuwe herindeling. De primaire reactie zou dus kunnen zijn dat we het verzoek van Gieseland naast ons neerleggen. Voorzitter, maar als we breder kijken, zien we dat Molenwaard geen eiland is. Integendeel, Molenwaard is nauw verweven met andere gemeenten in de Albemarlewaard Vijfheerenlanden. En er wordt ambtelijk al veel samengewerkt. Ook deelt Molenwaard haar autonomie en zeggenschap al met veel andere gemeenten in allerlei samenwerkingsverbanden. Op veel fronten zijn we dus volop samen bezig. Via die onderlinge verbondenheid raakt de herindelingsdiscussie ook Molenwaard. Bovendien moeten we voorkomen dat het niet over onze hoofden heen besloten gaat worden. We kunnen ons dus niet buiten de herindelingsdiscussie plaatsen. Hoe het went of keert, wij zijn daar partij in. Met dat inzicht ziet de ChristenUnie zich genoodzaakt om niet af te wachten, maar juist nu al te onderzoeken welke rol we moeten spelen in de hele herindelingsdiscussie. En zo is de ChristenUnie vanavond bereid om in deze discussie te stappen en het verzoek van Gieseland niet naast zich neer te leggen. Ons uitgangspunt erbij is echter wel dat we in beginsel niet voor verdere opschaling zijn, tenzij dat overduidelijk is dat voor onze inwoners dit het beste is. En graag willen we vanuit kansen denken, maar ook hebben we onze zorgen wat betreft verdere opschaling. Als het gaat over de afstand tussen bestuur en burgers, maar ook de gedachte die er aanvankelijk heerst dat opschaling financiële voordelen in zich heeft, blijkt het vaak ook tegen te vallen. Maar goed, voorzitter, met die positief kritische houdingen willen we vanavond wel degelijk in discussie stappen. Dit gezegd hebbende, hoe beoordelen we dan nu het verzoek van Gieseland? Het verzoek van Gieseland zien wij vooral ook nog in het licht van het samenwerkingstraject wat we in 2008 hebben gestart met Liesveld, Graafschap en Nieuw-Lekkerland en Gieseland. Kort door de bocht zou je daarom kunnen zeggen dat het aanhaken van Gieseland bij Molenwaard de laatste fase is van een al eerder ingezet traject. De stekker er weer in. Voorzitter, destijds bood de samenwerking met Gieseland de kansen. Mede op grond van die positieve inschatting van destijds zijn wij graag bereid om akkoord te gaan om samen met Gieseland een onderzoek te doen naar de meerwaarde van een bestuurlijke fusie. Echter, we hebben wel een bepaalde randvoorwaarde, belangrijke randvoorwaarden. Punt 1. Allereerst mag niet verloren gaan wat we hebben opgebouwd. Zo mag de bestuurlijke fusie niet leiden tot bijvoorbeeld afbraak van het concept Molenwaard nabij. De fusie zou dat concept moeten versterken. Voorzitter, het is zaak dat we in het onderzoek niet alleen kijken naar meerwaarde, maar ook naar bedreigingen. En de heer Egers noemde dat punt ook al. Een ander punt is van hoe gaan we het onderzoek inrichten. Wat ons betreft gaan we niet alles weer helemaal overdoen en een grote dure onderzoeken starten. Niet zo lang geleden hebben we alles doorgelicht en alles bekeken. Wat ons betreft sluiten we daar gewoon bij aan en zijn heel veel resultaten nog prima bruikbaar. Voorzitter, nu nog niet besluit over de financiën, dat is een PM-post, maar de zaak is goed voorbereiden in een plan van aanpak. Graag zien we onderbouwd hoe het kostenplaatje eruit gaat zien en eerst in een plan van aanpak een en ander op een rijtje zetten als voor ons wat erover gaan besluiten. Nu ook nog niet besluiten over een datum wanneer de resultaten bekend zijn. Wat ons betreft staat zorgvuldigheid voorop. En op basis van een goed plan van aanpak kunnen we als dan besluiten hoe we en wanneer we de resultaten willen opleveren. Concreet kunnen we dus niet instemmen met punt 3 van het collegevoorstel en willen wij voorstellen een tussenstap te doen en een plan van aanpak vast te stellen waarin we wat meer onderbouwd hebben hoe we dit onderzoek gaan inrichten, welke tijd we daarvoor nodig hebben. Tot zover.
Dank u wel. Dan gaan we naar de Partij van de Arbeid-fractie. Heer Spaans.
Ja, voorzitter, voordat ik begin, mijn buurman herinnert er mij net aan, ik was er natuurlijk nog niet bij, dat er één partij stemde tegen het uittrekken van de stekker. In onze gemeente althans. Toenmalige gemeente. Oké, okay. Nou, wat dat betreft hebben we toch een consistente lijn als ik nou ook naar me inbreng kijk. Dus dat scheelt echt.
Dus de stekker, dat zeker voor u ook een verrassing zijn.
Dat zijn woorden, dat is al geweest, hè?
Dus de stekker zit er nog steeds in?
Voorzitter, de verschillende PvdA-fracties hier in de AV-regio, die hebben wat dat betreft eigenlijk de hele tijd één lijn getrokken. En de hele tijd gezegd van nou, er is een genoeg inhoudelijke en maatschappelijke redenen, de commissie Schutte wijst er ook op, om naar vormen van bestuurlijke opschaling in ons gebied te gaan. En wij hebben vervolgens ook heel de tijd gezegd, en dat hebben we hier in de Raad ook herhaald, dat wij niet zozeer mee gaan doen met wie dan met wie, maar dat wij elke optie zouden beoordelen op onder andere democratische versterking van de democratische legitimiteit, moderne dienstverleningsconcepten, een bestuurstijl waarbij je kerngericht kan werken en dat soort dingen. Dat hoef ik allemaal niet te herhalen. En recentelijk hebben we daar wel aan toegevoegd en de SGP wijst er ook op, het zou wel een beetje duurzaam moeten zijn. Hè. We moeten niet over 3 jaar weer verder gaan. Nou, als wij dan naar het proces kijken, ik vind dat we daar toch even, want eigenlijk is dat de eerste keer dat we hier met z'n allen daar echt over debatteren, vind ik dat we daar ook wat over moeten zeggen van, wij vinden het toch teleurstellend hoe dat proces verlopen is. Als je naar de verschillende colleges kijkt, dan moet je toch constateren dat de verschillende colleges hun bestuurlijke plicht eigenlijk niet zijn nagekomen om er met elkaar uit te komen. Ook al had dat, als je naar de inhoudelijke vraagstukken kijkt, die er liggen echt gemoeten. Ze hebben zich weer terug kunnen trekken in een schuttersputjes van het eigen gelijk, zich baserend op beelden over en weer die wij absoluut niet herkennen. Hè. Hier hebben wij beelden van de grote stad, heeft over beelden over ons. Ik denk van, nou, ach, dat hadden we toch inmiddels wel achter ons moeten laten. Als je nu kijkt naar de voorliggende optie die we nu hebben, Hardingsveld, Giessendam eventueel naar de rechtstreken, Giessenland en Molenwaard samen en Gorinchem alleen achter, dan scoort dat eigenlijk, als je van tevoren kijkt met wat voor criteria willen wij naar de verschillende opties kijken, scoort die uiteindelijke oplossing op alle punten slechter, behalve op het ene punt van de bestuurlijke haalbaarheid. Dat is natuurlijk toch gek, hè? Allerlei maatschappelijke vraagstukken, maatschappelijke inhoudelijke doelstellingen, daar scoort het lager op. Alleen op bestuurlijke haalbaarheid. Dit is belangrijk hoor, dat geef ik wel toe. Maar goed, het zijn ook alleen nog maar de colleges geweest die bij elkaar gezeten hebben. En dat die colleges in dat proces de gelegenheid hebben gehad om zich terug te trekken in de schuttersputjes, dat, nou ja goed, dat wil ik ook wat over zeggen, maar dan op andere momenten. Want dat is een ander onderdeel van dit vak. Nu iets over het onderzoek, hè? Wij een paar dingen die we daar toch over willen zeggen. En als ik daar zo rondkijk, dan denk ik, als ik dat zo hoor, is dat eigenlijk een lijn van de eerdere inleidingen ook. En
dat we eigenlijk aan u vragen van als wij nou dit proces instappen. Kijk, als je dit met ondernemers doet en organisaties, dan heb je een soort alleenrecht tijdens de fusie en of tijdens de gesprekken. En we zouden hier eigenlijk voor willen pleiten om nadrukkelijk niet het alleenrecht toe te voegen. Dat je in feite zegt, we gaan wel een eventueel, als we daartoe besluiten, dat onderzoek in. Maar dat betekent niet dat mocht een van andere gemeentes, en dan laat ik even in het midden welke dat zijn, aankloppen en we willen toch nog, we zijn toch nog weer eens nagekeken en we hebben toch gezegd, hey, er zijn inderdaad inhoudelijke argumenten dat ze gewoon mee kunnen gaan in dat proces waar we mee bezig zijn. Dus dat vind ik wel belangrijk, dat we in feite zeggen, we hebben niet een alleenrecht, om het zomaar te formuleren. Maar toch nog even dan naar het onderzoek, want dat is natuurlijk toch ook wel weer een traditionele truc van bestuurders om weer even eruit te komen. Want laten we nou even heel eerlijk zijn met elkaar. Wat is
gewoon
nou
degelijk besturen.
Ja, dat is ook zo. Nee, daar heeft u, sorry, dat had ik op die manier. Het is natuurlijk een vorm van heel degelijk en bekwaam besturen. Maar laten we nou even heel eerlijk zijn met elkaar. Wat gaat er uitkomen? Dat is natuurlijk zo voorspelbaar als de pest. Er komt uit, samengaan voor beide organisaties heeft meerwaarde. Misschien voor de een wat meer, daar is er wat urgenter voor dan voor de andere. Maar als we het vergelijken met andere opties, zijn andere opties misschien nog wel beter. Nou, zoiets komt eruit. Dat kan niet anders. Als we dat nou allemaal weten, laten we dat dan gelijk aanvaarden en de kosten die we besparen met het onderzoek gebruiken om bijvoorbeeld de huurverhoging aan de verenigingen een jaar uit te stellen. Dan zijn we een eind verder. Nou, een andere optie is, dat u, en daar gaat u eigenlijk, nou, dus eigenlijk als je ernaar gaat kijken, van, het is eigenlijk zo van, weet u wel wat u wil, of weet u het nog niet, of hoopt u eigenlijk nog op een beetje tijd winst, hè? U weet of u gaat fuseren en dan komt eruit en dan zegt u, nou, wij willen dat onderzoek, maar dan moet je eigenlijk zeggen tegen die onderzoekers, maak gelijk een plan van aanpak. Want wij weten eigenlijk wel waar we uit gaan komen. En we willen ook wel fuseren, dus maak gelijk een plan van aanpak. Dat zou je kunnen doen, hè? Het zou ook wel kunnen zijn dat we zeggen, we weten het echt nog niet. We weten echt nog niet of we wel met Gieselanden verder willen. Als dat zo is, dat zou ook kunnen, dan moet je een andere onderzoeksvraag stellen. Dan moet je zeggen van, welke opties zijn er vanuit het oogpunt van Molenwaard de betere opties en andere opties die we ook kunnen doen. Hè? Maar dat is, dus het is of je weet het al en je zegt ik wil fuseren. En de derde, die kan echt ook nog steeds al zo zijn dat je eigenlijk hoopt tijd te winnen. Nou, dus eigenlijk zouden we wel willen vragen van u, welke van die drie opties is het? Weet u het al?
1, 2 of 3.
Ja. En dan daarvoor af natuurlijk, van stel dat we ja zeggen tegen het onderzoek, hebben we dan het niet alleen recht.
Mag er ook een vierde genoemd worden? Dan komt er daar ook op terug.
Ja, dat is het kwaam besturen natuurlijk. Hè.
Maar dan heb ik u nog niet gehoord over als er een onderzoek zou worden opgestart, wat de aard van het onderzoek zou moeten zijn. Nee, welke aspecten, sluit u aan bij de anderen die...
Ik wil eigenlijk eerst uw antwoord horen. Ja, want het is wat ons betreft, kijk, dat is een onderzoek, het is niet op voorhand dat wij zeggen we zijn eens met het onderzoek. Het is eigenlijk eerder zo, van als u zegt, van, nou, eigenlijk als je diep op zijn hart kijkt, willen wij ook wel fuseren met Gieseland, dat het allemaal bekeken is, het enige wat haalbaar is, het is duurzaam. Hè? Dus u geeft antwoorden op eerst inbreng en u komt tot de conclusie, het is inderdaad duurzaam, het is de beste oplossing, willen we ook, dan zeggen wij in feite, skip dat onderzoek of plakken gelijk het plan van aanpak aan, want dan maken we er geen hard mee. Hè? Of het is 2, u weet het nog niet, dat zou ook een antwoord kunnen zijn, het optie 2, we weten het nog niet, dan zeggen wij, breid de onderzoeksvraag uit.
Voorzitter, ik heb sterk de indruk dat... Mag ik een vraag stellen?
Ja, je mag een vraag stellen.
Voor mij was uw bijdrage afgerond. Ik onderbreek u niet in uw speech. Oké. Dan wil ik toch wel de vraag stellen. Tenminste, waar denk ik de gemeenteraadsfracties, in ieder geval onze fractie en misschien ook wel meerdere fracties, zijn toch nog wel nieuwsgierig naar een aantal dingen die wij nodig zullen hebben om ook aan onze burgers uit te kunnen gaan leggen waar we een dergelijk besluit nemen. Je kan zo een aantal dingen opnoemen, maar er zijn dingen die mij nog niet bekend zijn. Hè, bijvoorbeeld is het aantal inwoners van de toekomstige gemeente, als je dan praat over 45.000 inwoners, hoe verhoudt zich dat nu tot, als het gaat over het samenwerken in gemeenschappelijke regelingen, kunnen we dan een aantal dingen zelf? Hebben we dan een gemeenschappelijke regeling minder nodig?
Meneer Egas, daar hebben we geen onderzoek van 3 maanden voor nodig.
Nee, 3 maanden weet ik niet.
Dat bedoel ik.
Laat het maar op een rij gezet worden.
Nou ja, maar dat is een middagje werk met elkaar. Dat bedoel ik.
Misschien moeten we dan uw bureau vragen wellicht.
ander beeld bij.
Ja. Er moeten nog wel vetters worden gevraagd, dus... Ja. Goed, dank u wel. De fractie van Gemeente Belangen, mevrouw Stravers.
Ja, voorzitter. Naast mij zit volgens mij iemand die wel iets zou kunnen betekenen in het onderzoek.
Dat
mag niet, hè? Nee.
Ja, dan moet je uiteraard.
Goed.
Nee.
Voorzitter, we lezen het al in de kranten. Gieselanden is verliefd en Molenwaard flirt. Wat is er veranderd in Gieselanden? Een mooie, bruisende, rijke gemeente wordt verliefd op ons, Molenwaard. Waarom? Zij hebben toch ook wat wij hebben? Dorpskernen, betrokken inwoners, molens, polderlandschap. Meer van hetzelfde is het daar waar het om draait. Jaren geleden heeft Molenwaard ooit eens geflirt met Gieselanden. Maar ik heb zo begrepen, want ik was er toen niet bij, toen zagen ze ons niet staan. Waren wij toen te min? Of is het nu omdat wij een grotere gemeente zijn geworden? Gemeente Belangen wil graag op die vraag een antwoord zien. En de vraag welke meerwaarde een bestuurlijke fusie voor de inwoners van Molenwaard betekent. Uiteindelijk, en nu ga ik toch me wat voor, nu loop ik denk ik toch wat voor, uiteindelijk zullen we te klein blijven op de uitvoering van allerlei overheidstaken die ondergebracht worden bij de verschillende GR'en. Hoe gaan we daar vorm aan geven? Of zijn we wellicht groot genoeg om daar vorm aan te kunnen geven? We kunnen wel instemmen met een onderzoek, maar de voorwaarde die wij daarin mee willen geven is dat toch wel een duidelijke meerwaarde voor onze inwoners moet hebben, willen wij instemmen. En voorwaarde is dat inwoners en ondernemers hierin betrokken worden. Het mag geen bestuurlijk feestje worden, maar gedragen worden door de mensen zelf. U zult begrijpen dat wij geen voorstander zijn van fuseren. Wij bestaan nog maar net en het concept Molenwaard, lees lokale kracht, is nog erg prematuur. Dank u wel.
Dank u wel. Fractie van de VVD, mevrouw Van der Haven.
Ja, voorzitter. Op het moment dat het rapport van de commissie Schutte uitkwam, waren wij eigenlijk een beetje beledigd dat daarin stond dat Molenwaard maar een jaartje op de zijlijn moest gaan zitten. Dus wij hebben veelvuldig gepleit voor laten wij nu gewoon ons er mee gaan bemoeien en inbreng houden. En ik kan wel aansluiten bij meneer Spaans, want ook ik vind het procesverloop zoals dat is heeft plaatsgevonden met de vier gemeentes en de vier colleges zeer teleurstellend. En ik onderschrijf ook wel de schuttersputjes. Dus onze keuze is dit zeker niet. Nu zien we dat op een gegeven moment Haringsveld naar de Drechtsteden gaat trekken. Gorinchem heeft herhaaldelijk aangegeven zelfstandig te blijven. En hoe nu verder? En dan komt het verzoek van Gieselanden om te kijken van kunnen we dan samen verder? En eigenlijk vinden wij als VVD dat waarschijnlijk een te kleine gemeente gaat worden. Dus wat heel erg belangrijk zal zijn in het onderzoek en de uitkomst is hoe toekomstbestendig is dit. Want wij zitten niet op te wachten na 2 jaar en dan straks weer na 3 jaar om weer dat nieuwe proces te gaan doen. Dus het zal nu in dit onderzoek heel duidelijk naar voren moeten komen hoe lang wij dan samen verder kunnen. En wat is dan de meerwaarde inderdaad voor onze burgers en bedrijven? Kunt u dat straks wel aantonen in dit onderzoek? En de 3 K's waar wij zo achter staan. Ja, ook dat zal dus uit dit onderzoek moeten blijken. En vervolgens is de vraag, hoe gaan wij nu om met de samenwerking in de regio? Want als er gemeentes afhaken, naar een ander deel gaan, Vianen, Zederik en Leerdam samengaan. Wat is dan nog maar de meerwaarde van de AV? Ik denk dat die opgeheven gaat worden. En hoe gaan we die taken daar inrichten? Dus inderdaad, wat meneer Egas ook aangaf, hoe gaan we om met de GR'en? Dat moet toch duidelijk naar voren komen. En gaat u ook onderzoeken wat het draagvlak is voor onze inwoners? Wij zijn een gemeente die pas 2 jaar oud is. Nog in opbouw.
En wij zien als bestuur wel dat wij dat, die opgave hebben. Maar wij zullen dat heel goed moeten communiceren met onze inwoners. Dat dat inderdaad ook zo is. Want de mensen die wij spreken zien dit proces nog niet zitten. Die zeggen wij zitten hier goed, het gaat goed. We hebben een goede gemeente en voor ons hoeft het niet groter. Dus wij pleiten voor een gedegen onderzoek waar geen tijdsdruk op staat. Want de planning voor 1 juni 2015, die hoeft u van ons niet te halen. Wij willen ook nog niet gelijk uitsluiten dat een andere gemeente nog aan kan sluiten, die misschien in de loop van het jaar te horen krijgt van Drechtsteden gaat niet lukken of de nieuwe gemeente Vijf Herenlanden gaat niet lukken. Dus dat wilde, die optie willen wij nog open houden. En wij zouden wel graag een limiet willen stellen aan de kosten die dit plan gaat opleveren. Want kunnen we nu zeggen van oké, gaat u de voorbereiding maar doen en straks komt u met een plan voor aanpak en dan komt er een bedrag uit en ja, oké, we hebben met z'n allen gezegd we willen dat plan. Maar we kunnen ook aan voorhand zeggen van zorgt u maar voor een plan wat maar zoveel mag kosten. Dus dat leg ik hier ook even voor. Wij onderschrijven in ieder geval de aspecten die u in punt 3 aannoemt. Dat daar vooral naar gekeken wordt, want wij zien ons dienstverleningsconcept wilden wij toch graag handhaven en inderdaad bij Gieselanden te bespreken of dat ook mogelijk is. Tot zover.
Dank u wel.
Voorzitter.
Heer Lems.
Naar aanleiding van de inbreng van fracties heb ik nog een vraag.
Ja.
Ik begrijp dat er toch nog ideeën leven dat er nog andere opties mogelijk zijn. Met name vanuit de kant van de PvdA. Terwijl ik van het college nadrukkelijk heb gehoord dat er geen andere opties meer mogelijk zijn. Dat de standpunten zijn bepaald en dat de colleges tot het uiterste zijn gegaan om tot overeenstemming te komen. In hoever is het nu reëel om nog uit te gaan van meerdere opties dan nu aan de orde?
Meneer Spaans.
Op zich heeft u dat goed begrepen, maar misschien anders dan wij bedoelden. Want het is inderdaad de vraag aan het college van stel nou toch, dat is dit de enige optie, waarom dan nog dat onderzoek? Maak gewoon een gelijk een procesvoorstel hoe je gaat fuseren. Kan het, wat ik zeg, dat bespaart kosten. Als je het nog niet weet, nou dan heb je dus kennelijk meer opties. Dan moet je die onderzoeksvraag stellen. Dus in die zin heeft u wel gelijk, ja.
Dank u wel. Ik wil proberen om te reageren op datgene wat door de fracties naar voren is gebracht. De opmerking van de Partij van de Arbeid fractie van weten we het al? Nee, we weten het nog niet. En daarom gaan we het onderzoek oppakken. En de onderzoek naar de meerwaarde van een eenwording tussen Gieselanden en Molenwaard. Is dat de enige optie? Binnen de huidige bestuurlijke constellatie, u zei het al, is ook het resultaat van het overleg wat de afgelopen maanden gevoerd is tussen de 4 gemeenten Gorinchem, Hardingsveld, Gieselanden en Molenwaard. Binnen de huidige bestuurlijke constellatie is dat de enige te onderzoeken optie. Sluit dat dan uit dat anderen nog kunnen. Ik wil toch proberen om onmiddellijk maar tot de kern van datgene wat u naar voren hebt gebracht te komen. Sluit dat nu uit dat anderen zich daarbij kunnen aansluiten? Mijn antwoord daarop zou zijn ja. Alhoewel je daarvan ook zou kunnen zeggen van het voorstel wat nu op tafel ligt, gaat ervan uit dat er een onderzoek gaat plaatsvinden naar de meerwaarde van een eenwording van Gieselanden en Molenwaard. Dus de meerwaarde van een eenwording. Daar is het op stuk gelopen omdat de andere gemeenten niet gericht waren op een eenwording, op een bestuurlijke eenwording, maar gericht waren op vormen van samenwerking of zelfstandig blijven. Dus mocht het zo zijn, dat van de man en paard maar noemen, dat Gorinchem, dan wel Hardingsveld, vinden dat ze alsnog moeten aansluiten bij dit onderzoek, dan kan het alleen maar onder de voorwaarden wanneer zij instemmen met bestuurlijke eenwording. En dat kan dus niet zo zijn dat zij vragen aan ons gaan stellen. Maar dan zou een discussie weer herhaald gaan worden vragen gaan stellen van welke samenwerkingsvormen zijn denkbaar. Die discussie die is voorbij. En dat paste ook niet bij het rapport van de commissie Schutte. Het rapport van de commissie Schutte gaf aan dat het van belang was om één gemeente Alblasserwater tot stand te brengen. En die gaf aan dat samenwerkingsvormen niet datgene zouden brengen wat je daarvan zou verwachten vanuit de strategische opgaven die er liggen. De Schutte was daar duidelijk in. Bestuurlijke herindeling is voor de Alblasserwater vijf herenlanden van belang. En dat is uiteindelijk ook de eerste inzet geweest om onderzoek te doen naar een bestuurlijke herindeling van, wat was het ook advies van Schutte, van Gorinchem, Hardingsveld en Gieseland. De heer Van Rees verwees daar al naar. U als Raad van Molenwaard heeft gezegd, ja, het komt voor ons allemaal wel heel vroeg. We zijn nog maar heel jong. En we zijn nog maar net geboren. En we zijn nog maar een kind. We zijn nog in de groei. En er komt die vraag rondom herindeling alweer op ons af. Daar zijn we ons te degen van bewust. Maar anderzijds hebt u gezegd, en de heer Lems gaf dat ook aan, en we zijn geen eiland als Molenwaard. We maken deel uit van een groter geheel. En u hebt ook altijd als raad gezegd, al in het prille begin van deze raad, Molenwaard hoeft wat ons betreft geen eindstation te zijn. En daarom hebt u ook gezegd van wij willen deelnemen aan de discussie die als gevolg van het uitkomen van het rapport Schutte gevoerd gaat worden. En we hebben dus als Molenwaard ook aan tafel gezeten. Maar we hebben in de gesprekken met de vier gemeenten wel aangegeven van dat wij nog een jonge gemeente zijn. Dat wij een bijzonder dienstverleningsconcept hebben en dat we dat dienstverleningsconcept wel op een allerlei wijze terug willen vinden in datgene waar we met elkaar dan gaan uitwerken. Dat is een belangrijke factor geweest in de discussie die we de afgelopen maanden hebben gevoerd. En sommige gemeenten hebben daarvan gezegd dat ze niet bereid zijn om die voorwaarden op te pakken in het geheel. Bovendien heeft een rol gespeeld in de gesprekken met de vier. En dat is ook verschillende malen door de raad uitgesproken, gezien de ervaring met het totstandkomen van Molenwaard. Molenwaard is tot stand gekomen door eerst een ambtelijke organisatie te bouwen. En dus in 2009 is die ambtelijke organisatie gebouwd. En in 2013 is de herindeling tot stand gebracht. De ervaring die dat heeft meegebracht, dat het op zich een goede voorbereidingstijd is geweest, maar dat die tijd te lang is geweest. Als je één keer tegen elkaar zegt van wij gaan met elkaar één ambtelijke organisatie vormen, dan is het ook van belang om snel de stap naar herindeling te zetten. Nou, van de kant van Gorinchem en Hardingsveld was men niet bereid om die discussie te voeren. En dat is een breekpunt geweest.
Voorzitter.
Ja, heer Lems.
Ik wil toch even de woorden van de heer Spaans aanhalen. Het zijn betoog was van, vanuit de maatschappelijke vraagstukken gezien zou het goed zijn om verder op te schalen. Tegelijkertijd was de constatering, door een bestuurlijke kistenbis is dat niet gelukt. Wat is nu leidend geweest en wat is nu bepalend geweest waarom het niet gelukt is? En deelt u de mening dat vanuit het maatschappelijke opgave verder opschaling echt nodig zou zijn?
Ik ga heel eind mee in datgene waardoor het rapport, wat in het rapport Schutte staat. Het breekpunt is geweest van wat ik net probeerde te benoemen. En dat het oogpunt van Molenwaard en Gieselanden was om toch op termijn ook die herindeling tot stand te brengen. En dat dat een breekpunt is geweest voor Hardingsveld en voor Gorinchem. Daar is het, en dus niet zozeer op de inhoud, maar veel meer in de wijze waarop we die uiteindelijk een vorm zouden vinden om met elkaar verder te gaan in het programma wat daar dan uit voort zou kunnen vloeien om dat dan verder te brengen. Er is wel een poging ondernomen om op basis van inhoud te kijken hoe we met elkaar verder konden gaan. Maar dat is vanwege deze stellingname is dat niet gelukt. En uiteindelijk heeft het ertoe geleid dat Hardingsveld nu de liefdesverklaring heeft uitgesproken richting de Richtsteden. En als je daar de eerste geluiden nu over hoort, dan lijkt dat op een positieve instemming te kunnen rekenen. Nou, en Gorinchem heeft gezegd van het is begin dit jaar nog uitgesproken, geen herindelingsdiscussie meer, maar alleen samenwerkingsdiscussie. En Gorinchem is sterk en krachtig genoeg om verder te gaan. Dat neemt niet weg een aantal fracties hebben daar ook naar voren gebracht, dat als Gieselanden en Molenwater onderzoek gaan doen naar de meerwaarde. En ik begrijp dat daar op zichzelf onder een aantal condities waar ik straks op terugkom, ruime draagvlak voor is. Dat op zich, wat mij betreft, als er andere gemeenten zijn die bij dat onderzoek willen aansluiten, prima, maar onder de voorwaarde dat men dan instemt met één bestuurlijke eenwording. Dat is dan de weg die we met elkaar gaan volgen. En we gaan geen andere opties onderzoeken.
Voorzitter, volgens mij staat dat ook wel een beetje in het besluit.
Dat staat in het besluit.
Beschreven.
Ja. Dus ook niet dat... nieuws hoor.
Nee, ik wou... nou ja, oké, dan is mijn vraag gelijk hiermee gedaan.
Nee, maar ik benoem dat nog even op de wijze zoals ik dat doe vanwege datgene wat door de fractie naar voren is gebracht. Vervolgens, als het gaat om het onderzoek, door verschillende fracties gezegd van ja, wat is de aard van dat onderzoek? Welke aspecten moeten daarin onderzocht worden? Die staan ook in het besluit verwoord. Wellicht toch verstandig om dat nog even te expliciteren. Met name over de toekomstbestendigheid van een eenwording van Gieselanden en Molenwaard. Vanuit het rapport Schutte is dat een belangrijk aspect wat voorwerp van onderzoek moet zijn. Hoe toekomstbestendig is een nieuwe gemeente Alblasserwaard? Een gemeente met 44.000 inwoners, met 20 kernen, met een enorm grondgebied, meer dan 20.000 hectare. Ik weet niet hoeveel hectare Gieselanden groot is, maar... Vertel maar even. Molenwaard is 13.000 hectare, dus ik denk meer dan 20.000 hectare. De Alblasserwaard telt 26.000, dat is een groot deel van de Alblasserwaard. En dus er moet onderzoek plaatsvinden, wat is de toekomstbestendigheid van een dergelijke gemeente. En daarom weten we het ook nog niet. Want die vraag moet wel beantwoord worden, alvorens we ja zeggen tegen een ARRI-procedure. Evenzo goed, ik vond dat de SKP-fractie dat wel keurig formuleerde. En door te zeggen van, in hoeverre kan het dienstverleningsconcept geëxtrapoleerd worden naar een gemeente met 20 kernen. Want ik denk dat daar wel de hart van de discussie zit. Het college probeert vanuit Molenwaard nabij de nabijheid op te zoeken met onze inwoners. Op alle mogelijke vormen. En... Ik verklap geen nieuws, dat enorme tijdsinvestering vergt, enorme inzet vergt om die contacten voortdurend te blijven onderhouden. Dat doen we met alle liefde van ons hart, maar het moet in een gemeente met 20 kernen, moet wel onderzocht worden in hoeverre dat bestuurlijk nog mogelijk is, om die nabijheid toch handen en voeten te geven. Want toen Molenwaard tot stand kwam, is gezegd van in dat proces van schaalvergroting, waar we uiteindelijk mee ingestemd hebben, willen we ook een proces van schaalverkleining handen en voeten geven. We willen onze dorpsoverleggen een rol geven, dorpsraden die ze in Gieselanden kenden, een rol geven, om die nabijheid, die eigen identiteit van die kernen voldoende op de agenda te houden. Nou, het moet onderzocht worden in hoeverre dat in een plattelandsgemeente, nieuwe gemeente Alblasserwaard, in hoeverre dat dienstverleningsconcept ook voldoende opgepakt kan worden als het gaat om nabijheid van inwoners. En dat betekent dus ook dat in het onderzoek ook gekeken zal worden wat vinden naar draagvlak, wat vinden onze inwoners daarvan en wat vinden ondernemers daarvan. Nog een ander aspect is van, we hebben het over kerngerichte werken. In hoeverre kan dat verder worden gebracht in de gemeente met 20 kernen. Ook ons dienstverleningsconcept als het gewoon gaat om de rijbewijzen, de paspoorten, de producten die we als gemeente afleveren van... Daar hebben wij ook een concept voor. In hoeverre is dat ook in de nieuwe gemeente vorm te geven? Wat zijn de op dit moment, we gaan daar een evaluatie naar doen, naar Molenwaard nabij. In hoeverre zijn de ervaringen zodanig dat dat ook waard is om daar verder mee te gaan in de nieuwe, opzet? Dus de toekomstbestendigheid, het kerngericht werken, het dienstverleningsconcept... De betrokkenheid van onze burgers, de betrokkenheid van onze ondernemers. Het lijkt me inderdaad ook verstandig om te kijken van de Alblasserwaard heeft zijn identiteit. En die identiteit die is waard om die ook in een nieuwe bestuurlijke constellatie, om daar om die overeind te houden. Om de waarden die daaraan verbonden zijn, om die waarden ook zichtbaar te maken. Wat is de betekenis daarvan? En daar ook in een nieuwe opzet handen en voeten aan te geven. Ik heb gemerkt in het bouwen aan Molenwaard, dat het heel waardevol is om die cultuuraspecten onder de loep te nemen en dat zichtbaar te maken. Als je die vergeet, dan vergeet je een wezenlijk aspect van de manier waarop je met elkaar die samenwerking en uiteindelijk die eenwording vorm en inhoud kunt gaan geven. En je moet ook een beetje van elkaar houden om dit soort processen verder te kunnen gaan brengen. Je moet elkaar een beetje leren kennen. Dus en daar gaan we in de komende periode ook nog nodige aandacht aan schenken als het gaat om het plan van aanpak. Het plan van aanpak, dat is nog in voorbereiding. We gaan daar morgen verder over spreken. Ligt in het voornemen. De plan van aanpak zal door de colleges worden opgepakt. Ik zit even te kijken en wellicht moeten we daar nog even wat nader overleg over hebben. Dat plan van aanpak geeft dus aan ook iets van wat er onderzocht gaat worden. Hè, van wat de aard van het onderzoek is en ook wat de kosten daarvan van zijn. Ik denk dat we nog even moeten bezien hoe verder we de beide raden daar ook, want daar vraagt u om, een belangrijke rol in gaan geven. Dat nog even afgezien van het tijdpad, want het tijdpad is niet zonder reden gekozen dat we nog voor de zomer een discussie daarover over hebben. Dat houdt ook verband met de bredere ontwikkelingen als gevolg van de rapport Schutte in de regio Blassenwaard Vijf Herenlanden. Want in de overleggen die er met GS zijn geweest, hebben GS gevraagd dat zij het op prijs zouden stellen om helderheid te krijgen over de Vijf Herenlanden medio van dit jaar, dus voor de zomer. Dat ze graag helderheid willen hebben over de positie van Hardingsveld Giessendam. En ook graag helderheid willen hebben over hoe het verder gaat met Giessenlanden en Molenwaard. Nou, met Gorkum gebeurt niks, dus daar hoef je geen helderheid over te krijgen dan. Dat is dan al helder. Tenminste, dat vinden ze zelf. Ja, ja.
Voorzitter.
Mag ik even mijn verhaal afmaken? Dus de vraag van de gerepeteerde staten is geweest van wil proberen om zoveel mogelijk helderheid te krijgen rondom de zomer. Daar wil ik graag een vervolgvraag aan koppelen. Wat betekent dat nu als Giessenland en Molenwaard verder gaan en ook de rest van de Ablassenwaard Vijf Herenlanden een verdere bestuurlijke gedatenverwisseling ondergaat? Voor de GR, voor de AV-regio, voor de regionale sociale dienst, voor de Avelingengroep. Door verschillende fracties is dat naar voren gebracht. Het is van belang om daar onderzoek naar te doen, ook vanuit financiële optiek. Want als er een gemeente Vijf Herenlanden gaat ontstaan, wat is de betekenis daarvan? Waar gaat de oriëntatie van de nieuwe gemeente Vijf Herenlanden naartoe? Naar het noorden of naar het westen? En wat gebeurt er met Hardingsveld Giessendam? Als Hardingsveld Giessendam naar de Drechtsteden toe gaat, heeft dat hoe dan ook betekenis voor de regionale samenwerking in de AV en de samenwerking in de RSD en de Avelingengroep? En wat betekent dat financieel? En dat geldt natuurlijk ook voor Molenwaard en in Giessenlanden. Die vraag die hadden we een beetje verwacht dat die zou komen. We hebben daar vanmiddag nog even contact met de provincie over gehad. Want wij kunnen die vraag als Molenwaard of Giessenlanden niet beantwoorden. Dus ik zou u eigenlijk willen vragen om deze vraag te formuleren vanuit de Raad van Molenwaard. En ik hoop dat de Raad van Giessenlanden dat ook gaat doen. En aan de provincie te vragen om nader onderzoek te doen wat de betekenis is van deze bestuurlijke heroriëntatie op de samenwerkingsvormen in de Ablassenwaard Vijf Herenlanden en evenzo voor de Drechtsteden. Want er zou best wel eens een aspect uit naar voren kunnen gaan komen die maken dat sommige keuzes toch in een ander daglicht kunnen komen te staan.
Voorzitter, mag ik daar? Ja. Want ik vind het belangrijk dat u dat vertelt, maar dat heeft natuurlijk ook alles met het tijdpad te maken. Het is haast een stukje informatie die je haast vooraf zou moeten hebben voordat je dat onderzoek, het andere onderzoek gaat lopen. Ja. Omdat het consequenties heeft voor eigenlijk alle AV-gemeenten. Behoorlijke consequenties, en behoorlijke financiële consequenties, waar we op dit moment zeg maar nog niet eens kunnen overzien wat dat gaat betekenen. Dus in wat voor termijn, en wij de vraag moeten gaan stellen, want dan kijk ik nu met een schuin oogje naar de griffier. Wij doen er denk ik niet zo heel lang over om die vraag te formuleren met elkaar. En om in principe morgen die op de bus te doen. Zodat we zeg maar op korte termijn daar antwoorden van krijgen. Heb je enig idee hoe lang een provincie over zo'n antwoord
eigenlijk ben ik daar vrij makkelijk in. De provincie die stelt ons ook zo nu en dan termijnen waarop dingen helder moeten zijn. Dus wat mij betreft kunnen we ook kijken van wat voor tijd daarvoor nodig is om, maar dat vergt wel even overleg. En het is niet aan ons om te zeggen van dat moet voor in die datum. Maar het is denk ik wel van belang om dat ook even met elkaar te bespreken en te kijken in hoeverre die zaken op wat parallel kunnen lopen. Want ik snap dat u veronderstelling dat de besluitvorming in de medio dit jaar gaat plaatsvinden, dat u het antwoord op die vraag ook graag wil meewegen. En welke keuzes u gaat maken.
Maar zegt u nu dat de provincie dat wel voor half juni zou kunnen uitvoeren?
Ja, ik kan. Beste mevrouw Van der Haven, ik kan wel iets vinden, maar ik zal die vraag eerst nog eens even wat nader. Als de Raad van Molenwaard uitspreekt dat zij het van belang vinden, naast het onderzoek van de meerwaarde, naar een eenwording. En voor Gieselanden en Molenwaard ook onderzoek te doen wat de consequenties zijn voor de regionale samenwerkingsverbanden. En dat ze van belang vinden dat van de kant van de provincie daar een opinie over komt of een opvatting over komt. Dan lijkt me dat een hele legitieme vraag. Hè, die vraagt de Raad van Molenwaard. En ik schat zo in dat de Raad van Gieselanden die zou dat kunnen ondersteunen. Ja.
Deze laatste vraag die u over de regionale samenwerking staat natuurlijk los van deze onderzoeksvraag. Want als we ook niets doen, en in Haringsveld gaat er wel wat gebeuren en in 5 Vierlanden gebeurt er ook het nodige, dan hebben we er ook als afzonderlijke gemeente mee te maken. Dus alleszins van belang dat het onderzoek gebeurt, los van deze de onderzoeksvraag voor Gieselanden. Nee,
terecht even Rees, ook geprobeerd te verwoorden van je hebt het onderzoek naar de meerwaarde en daarnaast, het is een vraag die sec aan de orde komt van datgene wat achter die mij staat. Qua besluitvorming.
Meer een gevolg van Schutte natuurlijk.
Ja, maar ik kan me voorstellen dat deze vraag bij uw raad leeft en dat het van belang is om daar zicht op te krijgen. En als er zicht is, om dat mee te wegen in de uiteindelijke besluitvorming.
Ja, voorzitter, want ik ken het reglement uiteraard van de GR niet zo uit mijn hoofd. Maar degene die breekt, die eruit stapt, die moet gewoon betalen. En de vraag is even, wie stapt eruit en wie blijft er? Volgens mij is dat juist de relevante vraag. Ook voor ons zetten wij de GR voort en zijn degene die uitstappen degene die het gelag moeten betalen.
Ja.
Of wordt het gewoon, dat is dus de vraag die nu voor ligt, worden we zo klein?
Anderzijds is het zo dat in het rapport Schutte al stond genoemd dat mocht de adviezen van het rapport Schutte worden opgevolgd, dat dan de bestaansrecht van de regio AV ter discussie zou komen te staan. En dat staat in het rapport van
Schutte. Dat hebben wij ook tot ons genomen, maar het gaat maar even over die groot of die wat duurdere, want kijk, de regio AV, dat zullen we financieel nog wel kunnen mannen, maar gaan met name om de RSD, de Waardlanden, Aveling, die GR, die met name vrij kostbaar zijn en prijzig.
Voorzitter.
Heer Lems.
Toch nog een vraag over het tijdspad. Ik begreep net van u dat de datum vooral ingegeven is vanuit de wens van de provincie. En vanuit onze fractie pleiten we ervoor om vooral zeg maar de tijd te nemen die ervoor nodig is. En als je kijkt hoeveel vragen er nu al opdoemen, denk ik toch dat er met meer tijd nodig is dan dat we voor 1 juni dit jaar de boel al gereed hebben. Maar misschien kan een verkeerde inschatting zijn.
In de oriëntatie die we hebben gehad en op basis van deze vraag lijkt het ons heel reëel. Zonder dat ik de vraag van de Spaans nu positief beantwoord. Maar lijkt me heel reëel. En dat we voor de zomer dit onderzoek kunnen afronden. Met de toevoegingen die u hebt gedaan vanuit de inbreng van de verschillende fracties.
Bent u nu klaar of komt er nog meer? Want ik weet nooit wanneer de tweede ronde begint bij ons.
Nou. Nee.
Dat gaat vanzelf.
Dit was nog steeds interruptie op datgene waar u bezig was. Maar ik heb alles, volgens mij, als het niet het geval is, dan hoor ik dat graag. Dus we gaan naar de tweede termijn. De SGP-fractie.
Dank u wel, voorzitter. Wij danken u voor de beantwoording van de vragen. En we hebben eigenlijk nog wel één vraag over. En dat is, we hebben een aantal dingen, en die hebt u opgepikt uiteraard ook van onze fractie, van alle fracties denk ik, dat er best wel een lijn te ontdekken is. Nu vraag ik me alleen af, hoe gaan we dit verwoorden in het besluit? Want er zijn een aantal toevoegingen gedaan, een aantal wensen geformuleerd door fracties. Moeten wij hier. En je hebt die toezegging gedaan, hè, als zeg maar eigenaar van die besluit, als het ware. Zeg van nou, daar ben ik mee eens, dat vind ik ook akkoord. Hoe gaan we dat nu opnieuw verwoorden? Komt er een nieuw besluit? Of kunnen we het zeg maar aan het besluit een aantal letters nog toevoegen?
Ik zal, als we de ronde hebben gemaakt, zo dadelijk even proberen wat we nog aan het besluit toevoegen. Want u stemt voor een groot deel in met wat hier staat.
Ja, wij stemmen hier voor een groot deel met wat, eigenlijk met alles. Alleen we willen wat dingen erbij hebben.
Goed zo. CDA-fractie.
Ja, voorzitter, wij stemmen ook in. En ook met het voorstel om de GR onder de loep te nemen. De GR'en.
Okay. ChristenUnie-fractie.
Wij kunnen voorstemmen behoudenspunt 3. Daarvoor hebben wij het voorstel gedaan om een tussenstap te nemen, zijn een plan van aanpak. Om duidelijk te hebben, om hoeveel geld gaat het nu? He, gaan we een ton vooruit trekken of gaan we €5.000 vooruit trekken? Of kost het €10.000? Ik denk, het is een hele relevante vraag in deze tijden. Nee, maar, dus je hebt volgens mij een tussenstap nodig waarin je zeg maar dit soort dingen even onderbouwt. En opnieuw zeg maar ter besluitvorming voorlegt. Dan kun je tegelijkertijd ook de onderzoeksvragen die nog op tafel zijn gekomen, direct meenemen.
Kom
het
voorstel
wil ik in ons midden leggen.
Kom daar zo even terug. Partij van de fractie in Spaans.
Ja, voorzitter, dank voor uw beantwoording. Waaruit wij overigens ook opmaken dat u al een naam heeft voor de nieuwe gemeente. U heeft heel duidelijk gemeente Alblasserwaard.
Nou, daar hoef ik niet zo moeilijk over te doen.
Dat klinkt wel aardig. Kinderdijk het toch weer. Toch weer Kinderdijk.
Ik kan me nog herinneren hoe we de naam van Mollewaard hebben gekozen. 38-1. Dus 38 voor Mollewaard en 1 voor Kinderdijk. Die man is daar zo.
Ik ben overigens met u van mening dat er onderzoek naar de gemeenschappelijke regeling, dat is echt, dat lijkt me echt ingewikkeld. En ik weet niet zozeer of de provincie dat nou het antwoord kan geven, maar dat de provincie een rol heeft in dat onderzoek, dat lijkt me evident. Maar dat is wel een lastige en ingewikkelde. Eerlijk gezegd toch, hè, als ik naar al die andere dingen kijk die u noemde, meerwaarde, kunnen we die kernen. Ik denk eerlijk gezegd, laten we eerlijk, daar kan je allemaal nu al ja op zeggen. Dus daar, als jullie, ik ben in colleges bij elkaar gaan zitten en dan kan je veel specifieker vragen, daar weet het toch niet helemaal precies. Dat weet het. Dus je kan daar al inzoomen. Ik denk dat dat ook wel kan bij de onderzoeksopdracht waarmee je weer tijd en geld uitspaart. Toekomstbestendigheid, dat haalt u denk ik terecht uit als een van de belangrijke vragen. Van als we dit niet doen, zijn we daar dan maar komen. Ik kan het natuurlijk nooit voorspellen, dat weten we allemaal. Maar zijn we er dan wel voorlopig vanaf? Ik denk dat dat een hele belangrijke is. En dan ontkom je er toch niet aan om dat ook naast andere opties te leggen. Dat is natuurlijk wel zo. Uw mondelinge toezegging wat dat betreft, meneer Egas, als de voorzitter hier in de raad gewoon dingen toezegt, is dat wat mij betreft, wat ons betreft in ieder geval voldoende. Want dat komt zo in het verslag, dat staat zo in het verslag. Ik snap dat u zegt van nou, kunnen andere partijen mee gaan praten als ze zich aanbieden. En ik heb ook, of we hebben ook wel begrip dat u zegt, want dat is eigenlijk ook altijd ons standpunt geweest. Dan moeten ze wel aanvaarden dat dat ook tot leidt bestuurlijke fusie. Ik bedoel, dat is bij wijze van
dat kan lijkt me een hele belangrijke randvoorwaarde.
Ik kan me dat goed voorstellen. Dat u dat zegt, want weer. Ik kan dat allemaal wel voorstellen. Volgens mij kan dat onderzoek naar de GR moet plaatsvinden, is ingewikkeld. Dat andere onderzoek maakt dat niet te ingewikkeld, want volgens mij kunnen jullie daar een heel eind mee komen. Maar weet dat dus toe te spitsen. Laatste punt, toch nog eventjes, en daar kunt u misschien nog wel een antwoord op geven. Want onderzoek behoort tot de Nederlandse cultuur van bekwaam bestuur. Maar een andere onderdeel van bekwaam bestuur is ook tijd. Dus dan is het toch nog wel even, waarom nu? Je had ook kunnen kiezen met elkaar,
laten we even nog een half... We hebben een emotioneel proces achter de rug. Daardoor zijn we nu vast komen te zitten. We dreigen allerlei oplossingen te kiezen waarvan, als we heel eerlijk zeggen, om allerlei redenen, ja, het, eigenlijk wat ik wel eerder constateer, het enige wat ik is bestuurlijke haalbaarheid. Hè. En we weten ook allemaal, als we dat even een poosje laten betijen, wie weet, hè, als de burgemeester van Gorinchem nog een keer naar Kameroen gaat. Nee, maar ik bedoel, er kan veel gebeuren. Dus dat is ook, hè, is ook bekwaam bestuur, want we, maar daar kan je ook een onderzoek voor gebruiken overigens. Maar dan moet je een hele ruime onderzoeksvraag stellen.
Goed. Mocht het ooit overigens komen tot een gemeente Gorinchem, Hardingsveld, Gieselanden, Molenwaard, dan kan het nog steeds Ablassewaard heten, hè?
Ja. Voorzitter, mag ik maar heel even reageren op de heer Spaans?
Ooit wel reageert, dat mag. Ja, nou. En dan gaan we het afronden, want de tijd die gaat door.
Nee, maar ik wilde eigenlijk gewoon nog even, want meneer Spaans zei denk terecht, als u een toezegging doet, dan wordt het ook meteen gehonoreerd. Nou, dat vind ik heel fijn om te horen. Maar ik weet nog niet van alle punten, zeg maar, die ingebracht zijn, of alle fracties daar ook een mening over hebben. Daar bent u nu voor de tweede ronde aan het doen, dat begrijp ik ook wel. Maar dat zeg maar even voor ons helder op het netvlies is, dat we dat met elkaar besluiten.
Ik kom daar zo even op terug.
Dank u.
De fractie van gemeentebelangen.
Ja, voorzitter, dank u wel. Niets in beton gieten, want dat is niet toekomstbestendig. Dus ook niet de tijd. Ik denk, wat de heer Spaans net vertelde, daar kunnen we ons in vinden. Want als je een tijd gaat stellen, ga je iets in druk, moet je iets gaan presteren. En juist dit soort zaken wil je zoveel mogelijk van onderop vormgeven. Dus dan denk ik, ja, dan moet je die tijd, die moet je eruit halen. En natuurlijk moet er wel een keer een besluit komen, dat snap ik. Maar wil je dit van onderaf vorm gaan geven, en dat willen we toch uiteindelijk, dan zal je tijd als een niet als factor hierin op moeten nemen. Gemeentebelangen wil wel graag op voorhand weten, wat gaat dit kosten? Gaat dit weer zo'n onderzoek kosten waarvan je zegt, nou ja, hè, dat, is dat allemaal wel nodig? Toekomstbestendigheid, ja, ik denk op voorhand dat we daar al een antwoord op hebben. Want wij kunnen niet onze taken die de GR nu uitvoeren in de grote Vermolenwaard en Gieselanden vormgeven. Dus op voorhand heb je daar eigenlijk al het antwoord. En toch zou ik graag willen weten van hoe gaan we dat dan doen? Wat vindt de provincie daarvan? Wat vinden de GR misschien er zelf van? Kunnen die al iets aangeven van, goh, hè, als we in die grootte moeten gaan opereren dan? Nou ja, kan dat wel, kan dat niet? Kunnen we het zelf vorm gaan geven? Ik denk heel veel. Maar goed, dat weet ik niet. Dus daar willen we nog de vragen die al benoemd zijn, daar kunnen we ons in... Daar gaan we mee, met name de vraag van de SGP. En ik wou tijd er toch maar graag uithalen. Dankjewel.
Dank u wel. Fractie van de VVD, mevrouw Van Dalen.
Ja, voorzitter, wij hebben natuurlijk aangegeven, sluit andere gemeentes niet uit, maar dat wel met die intentie dat als ze aan willen sluiten, dat dat inderdaad een bestuurlijke fusie is. En niet een samenwerking, want dat stapje zijn wij dan al voorbij. Wij willen wel graag... Bij het plan van aanpak, als u gaat zeggen wat wordt onderzocht en de kosten, dan willen wij daar vroegtijdig bij betrokken worden als raad. Dus eigenlijk een stapje ertussen van, geeft u dat even aan van wat gaan we onderzoeken en wat gaat het kosten. En dat wij dan nu kunnen zeggen van ja, dat gaat ons te ver. En ja, nou ja, wij onderschrijven natuurlijk de vragen over de GR en verder kunnen we...
Voorzitter, misschien kunnen we daar een lening voor Gieselanden bij afsluiten.
Volgens mij hebben we er al een staan, dus ik weet niet...
Hou hem gewoon een stukje op.
Ja, dat lijkt me geen goed plan.
Goed. Dank u wel. Tot slot. Ik stel vast... mag ik vaststellen dat wij gezien deze discussie, gezien de behandeling van dit verzoek van Raad van Gieselanden, dat u ook bereid bent om tot besluitvorming over te gaan vanavond. Hè, want het stond opinierend op de agenda. Ik merk dat dat het geval is. Nog even ingaan over de aard van het onderzoek. Hè, de aard van het onderzoek van de meerwaarde daarvan is door de ChristenUnie, en ik hoor het ook bij de VVD en ook bij gemeentebelangen, en eigenlijk wel fractie raadsbreed, wil daar graag nog even inzage in hebben en wil ook weten wat de kostenconsequenties zijn. Wij zullen met Gisteland bespreken hoe we dat een plek kunnen gaan geven, zodat dat geldt zowel voor de Raad van Mollewaard, maar uiteraard ook voor de Raad van Gisteland, dat beide raden daar nog een oordeel over kunnen geven. Die toezegging wil ik graag doen. De tweede toezegging gedaan, dat gaat over de consequenties voor de GR. En dan gaan wij, en deze vraag, die is als vraag van de Raad van Molenwaard. We zullen dat met Gisteland ook bespreken, of zij dat ook tot hun kunnen maken. En vervolgens zullen we dat aan de provincie vragen om daar actie op te ondernemen en ook te vragen van of zij dat onderzoek kan uitvoeren en binnen welke tijdsbestek zij dat kunnen gaan doen. Het tijdsaspect kwam ook nog naar voren van goed besturen is ook ergens de tijd voor nemen. Dat in sommige gevallen is dat zo. Soms moet je ook wel eens daadkrachtig zijn. Als je goed wilt besturen. Ook dat aspect zullen we met Gisteland nog even bespreken. Want dit verzoek komt van Gisteland. En Gisteland heeft ook, die wil ook graag duidelijkheid hebben over hun positie. Dus daar kan ik me ook alles bij voorstellen. Dus het is ook een kwestie van met elkaar kijken van hoe je dat nou op de beste manier kunt doen. Mede in relatie tot het verzoek van de provincie. Ik hecht eraan om voor alle duidelijkheid, om toch nog even vast te stellen, van door verschillende fracties gezegd, van als er andere gemeenten zijn die willen aansluiten bij dit onderzoek, dan kan dat, maar dat kan alleen maar onder de voorwaarde van dat zij dan ook kiezen voor bestuurlijke herindeling. Alleen maar onder die voorwaarden is het mogelijk om aan te sluiten en anders niet. Dat we even goed vaststellen, dat we daar van elkaar weten, want er kunnen zich weer allerlei vormen en varianten en weet ik veel wat nog meer voordoen. Dus dit is uw standpunt in deze kwestie. En alle andere toezeggingen die ik gedaan heb, zult u terugvinden in in de beschrijving van het onderzoek wat we gaan opstarten. Ik kan ze nog noemen, toekomst, waarde, dienstverlening enzovoort, maar het is denk ik voldoende aan de orde geweest.
Voorzitter, nog één. U noemt het als laatste, zei u al, het dienstverleningsconcept, maar ik heb alle fracties horen zeggen, wij willen het Molenwaard nabijconcept nog wel even omarmen. Dat heet dienstverleningsconcept, maar dat het voor alle helderheid wel voor iedereen is, Molenwaard nabij, want ik ken nog heel veel andere dienstverleningsconcepten opnoemen.
Sorry, toch weer. Wij moeten gewoon oppassen om dat op die manier te labelen. Want dan zeggen andere gemeenten, dan moet het dus op die manier. Wat we willen is die manier van werken die erachter zit, die filosofie die erachter zit. Die kan ook andere vormen krijgen. Ja, dus dat is.
Dat mogen helder zijn, maar dat noem ik ook nu. Maar een dienstverleningsconcept, en ik heb gewoon geluisterd en geturfd wat iedereen gezegd heeft, die noemde wel allemaal, behalve jullie dan, Molenwaard nabij. Dus daarom zeg ik hem even.
Met die nabijheid stel ik vast dat de Raad unaniem instemt met dit voorstel met de kanttekeningen die daarbij zijn geplaatst. Dus al dus besloten. Om 9:15. Dan gaan wij vlot door naar het besluitvormende deel van de vergadering. Ik heb het net niet gedaan, maar ik wil wel graag de heer Van Ewijk vragen om dan even de tafel te verlaten. Wel thuis.
Kunnen ze er nog op terugkomen?
Het bibliotheekwerk. Partij van de Arbeidsfractie, heer Den Haak.
Ik dacht, het is handig als ik begin, want ik heb nog een hele mooie motie en dan kan de rest daar gelijk in hun bijdrage op reageren.
Dat had ik al gedacht, ja.
Ja, precies. Goed, even. Nou goed, voor ons als PvdA Molenwaard zijn de bibliotheek gewoon ontzettend belangrijke maatschappelijke voorzieningen. Het draagt bij aan de taalvaardigheid van onze inwoners. Het bibliotheekwerk in Molenwaard wordt gedragen door vrijwilligers. Het zorgt voor ontmoeting en bovenal wordt er niemand dommer van het lezen van een boek. We denken dat het traject wat is doorlopen om te komen tot de invulling van deze bezuinigingsopgave echt wel een ja, een mooi voorbeeld is van een actief participatietraject met onze bewoners. Ze hebben aan de voorkant kunnen meedenken over, van, over verschillende bezuinigingsscenario's. Hoe zou je dat nou kunnen invullen? En daarbij hebben ze ook een duidelijke voorkeur uitgesproken voor in ieder geval het behoud van de vestigingen die er waren. En nou goed, we hebben daar zelf als raad nog de swing aan meegegeven. Joh, kijk ook of je nog een vestiging in Nieuwpoort-Langerak kunt openen. En of je eventueel nog op alternatieve manieren de kernen waar de bibliobus zou verdwijnen kan bedienen. Vanuit het molenwaard en nabijprincipe. Nou, ik denk dat het geen gemakkelijke opgave was voor de wethouder. Want en de nieuwe vestiging in Nieuwpoort-Langerak erbij. En nog een manier vinden om andere kernen te bedenken. En 150.000 euro minder. Nou, ga er maar aan staan. En als PvdA-fractie zijn we dan ook verheugd met het nu voorliggende voorstel. Het is gelukt om en een extra vestiging te realiseren. Er komt en een boek aan huisservice voor mensen die slechte been zijn. En ook zit er nog een kleine financiële meevaller in het feit dat we niet die hele reservering nodig hebben voor de verbouwing in Nieuwpoort-Langerak. Dus wij kunnen instemmen met het voorstel zoals dat nu voor ligt. En we hebben nog een ander voorstel, ook om de taalvaardigheid van onze inwoners wat te bevorderen. En dat, ik heb hier de motie Molenwaarts Dicté. Prachtig.
Heel mooi.
En ik zal omwille van de tijd alleen even de... Dat komt de... Volgens mij komt dat wel omdat de computer van Bas in, op de Engelse taal staat of iets in die richting. Ik kan me niet voorstellen dat ik zoveel schrijffout heb gemaakt. Maar in ieder geval, wij verzoeken hier in het college om in 2015, eigenlijk naar voorbeeld, heel veel andere gemeenten hebben dat ook, een molenwaarts dicté te organiseren. Bijvoorbeeld in de week van alfabetisering. Onder leerlingen uit groep 8 van onze basisscholen. Dit dicté te laten schrijven door een molenwaarts schrijver. Dit dicté hier in deze raadzaal te organiseren en voor te laten lezen door de burgemeester. En
oh, heerlijk, heerlijk. Oh ja.
Als liefhebber van taal, hè. En wanneer het een succes is om dit jaarlijks te gaan doen. En dat is eigenlijk het verzoek uit de motie. Ja. Tot zover.
Zullen we ons gemeenteraad ook eens een keer dicté laten opschrijven?
Nou, wijs de spelfouten maar aan, zou ik zeggen. Maar volgens mij staan ze er niet in.
Dit is voor de leerlingen aan de groep 8 van onze basisschool.
Ja, maar de haak na een punt komma moeten geen hoofdletters, hoor.
Fractie van gemeentebelangen.
Ja, voorzitter. De wethouder is erin geslaagd om de gevraagde 1,5 ton in 3 jaar te bezuinigen, te voldoen en de gestelde kaders die eerder gevraagd zijn, met daarbij de mogelijkheid een extra vestiging te realiseren. Scenario E2 lijkt dan ook te voldoen aan de gestelde eisen, maar het idee bekruipt ons wel dat we al jaren te veel betaald hebben. Want 1/3 minder kosten in een tijdsbestek van amper 3 jaar, dat is toch niet niks. En wij vinden scenario 3 voor ons geeft geen volledig beeld. Bijvoorbeeld, wat zijn nu de werkelijke frictiekosten en de mogelijkheden van Carmack? Carmack wordt genoemd als zijnde een organisatie die gekeken heeft naar de mogelijkheden. In het beginsel staat dat ze het wat goedkoper zouden kunnen. Maar dan stopt het eigenlijk omdat dat frictiekosten met zich meebrengt. Nou, wij zouden dat graag wat uitgebreider hebben willen zien, want dan wordt er gelijk eigenlijk mee afgehaakt. Voorzitter, ja, scenario 2, wie zou dat niet willen? Eigenlijk het huidige behouden met nog geld besparen en in de pocket houden. Hoe mooi kan het zijn, kinderen tot 18 jaar of jongeren tot 18 jaar gratis abonnement, huidige vestigingen houden en de mogelijkheden voor boek- en huisservice voor minder valide door vrijwilligers. Maar is het in deze tijd nog wel wenselijk om een vestiging te openen? Vinden wij dat passen? Ja, eigenlijk vinden wij dat niet zozeer. Ik zou dan ook graag van de wethouder willen horen welke afspraken er al liggen en welke consequenties zijn als dit niet door zou gaan. Het geld wat dan vrijvalt zou de algemene reserve positiever stemmen en de bestemde ruimte zou verhuurd kunnen worden. Wij kunnen meegaan met de motie van de PvdA. Dank u wel.
Dank u wel, de VVD-fractie. Heer Moret.
Ja, voorzitter, wij hebben in 2012 met elkaar afgesproken dat we van 5 ton terug zouden gaan naar iets van 3 ton. Nou ja, dat is ongeveer 33%, dus je gaat ongeveer 1/3 terug. En dan vergeet ik nog maar even de bibliobussen, want die heb ik er dan al afgetrokken. En ja, we krijgen nu een extra bibliotheek erbij. En we betalen inderdaad 1,5 ton minder. Dus ja, wat wil je nog meer eigenlijk? Maar ons is wel ook hetzelfde gevoel bekropen als gemeentebelangen. Hoe kan dat? Maar goed, AZ is een onafhankelijke organisatie die op een gegeven moment voor eigen verantwoordelijkheid een offerte uitbrengt. En ja, als zij dat waar kunnen maken, nou, dan zij het zo. Ik vraag me wel af of wij niet in dit licht gezien ergens in de overeenkomst moeten opnemen dat we toch een soort garantie hebben dat de kwaliteit en de kwantiteit die nu gebouwd wordt, dat die dan inderdaad hetzelfde blijft. Want het is nogal een wat, als je 1/3 teruggaat in je budget, ja, dan, en je moet dan wel de garantie geven dat de kwaliteit en de kwantiteit hetzelfde blijft. Maar goed, het blijft een verantwoordelijkheid voor AZ en ja, het is bijna te mooi om waar te zijn, maar wij zijn ook voor scenario 2 en het enige wat we vragen is, is er een garantie dat de kwaliteit en ook de kwantiteit, en daar bedoel ik mee de kwantiteit ook op termijn, dat die gegarandeerd is.
Oké, dank u wel, Christine.
Ik wou nog één opmerking maken. De vrijval van 67.000 euro van het gereserveerde investeringsbedrag voor de nieuwe bibliotheek in Nieuw-Port-Langerak, dat moet natuurlijk echt naar de algemene reserve.
Mevrouw van der Haven.
Ik wil graag reageren op de motie. Ik vraag me af of dit een taak is van de gemeenteraad om zulke moties in te dienen. En omdat iedereen andere gemeenten een dictee heeft, moeten wij het ook. Ja. Ik zou in ieder geval willen pleiten als je zegt van leerlingen uit groep 8, ga dat eerst eens overleggen met die scholen. Of die in groep 8 daar wel op zitten te wachten. Die kinderen die moeten een toets doen. Ze zitten met de vervolgstudie waar ze naartoe moeten. Ja, ik heb zoiets van, zitten die onderwijzers er wel op te wachten? Zitten die kinderen er überhaupt op te wachten? Dus als we dat in gaan stellen of voor gaan stellen, dan zou ik toch wel graag dat contact met die scholen willen van, komt dat wel goed uit bij die groep 8? Want ik weet uit mijn eigen ervaring dat vroeger bij dictéën heel veel kinderen in de klas helemaal afhaakten omdat ze zoveel fouten hadden. Dus ik weet niet hoe dat competitieniveau gaat plaatsvinden. Dat zou ik jammer vinden als we dat gaan veroorzaken.
Dank u wel. Heer Jonker.
Dank u wel, voorzitter. Het is inderdaad een vorm van participatie. En die participatie, zeker als we scenario 2 kiezen, waar wij als ChristenUnie ook voor willen gaan, daar wordt ook nog wel wat aan gevraagd. Als er staat namelijk dat de bibliotheek en huisservice wel met behulp van vrijwilligers wordt gedaan. Ik hoop inderdaad dat dat niet alleen dit jaar, maar ook structureel wel geregeld kan worden. Dus ik wil ook iedereen die zich daar mee bezig had oproepen, om zich daar dan ook wel hard voor te maken dat het structureel zijn voortgang kan vinden. Ten tweede, de 67.000 euro die vrijvalt van investering, dat is geweldig. Maar als er nou nog inderdaad wat nodig is om in het educatieve veld daar nog wat aan te besteden, dan zou ik bijna zeggen van, ik weet niet hoe jullie dat allemaal vinden, ik hoorde één duidelijke mening, de verschillen we van met de heer Moret van de VVD, die zegt, dat doen we in algemene middelen, maar van mijn part mag er ook een deel nog hiervan gelabeld worden voor educatieve doeleinden. En het derde is de motie, daar gaan we mee akkoord, al is die.
Jonker, we zouden de meevallers in de pot stoppen, hadden we afgesproken.
Ja. Oké, daar heb je een punt, ja. Ik kan er ook weer uithalen.
Wat bent u makkelijk vanavond. De fractie van het CDA, heer De Boer.
Dank, voorzitter. En wij hebben als fractie in december 2013 ook ingestemd met scenario voor behoud van de 3 vaste vestigingen. En de nieuwe vestiging Nieuw-Port-Langerak. En dan onder de voorwaarde dat die bezuiniging wel gehaald zou worden. En mogelijk met de extra inzet van vrijwilligers om zo ook het draagvlak van de voorzieningen te vergroten. En het voorstel van het college wat we nu voor hebben liggen, komt ook uit op wat wij destijds hebben gevraagd. Wat nog wel een vraag is, ons is niet helemaal duidelijk hoe die bezuiniging nu ingevuld en gehaald gaat worden. Want ik kan me herinneren in december 2013 Misten we nog 10.000 euro en dat was nog zonder de realisatie van Nieuwpoort Langerak. En nu kan het in één keer wel, maar ik lees niet in het voorstel terug hoe dat dan in één keer zo mogelijk is. Want dat gaat dan nog wel over een stap. Daarbij kan ik me ook wel aansluiten bij datgene wat mevrouw Stravers zei over scenario 3. Daar ben ik ook benieuwd naar. En tenslotte, de motie van de Partij van de Arbeid, die kunnen wij ook ondersteunen. Maar ik voel ook wel de opmerking die vanuit de VVD zijn gemaakt. Want we kunnen dit inderdaad wel als gemeente heel graag willen. Maar het is met name ook belangrijk dat het onderwijs dat zelf ook ziet zitten. Ik zie het ook niet echt als een verplichting van, gijscholen, u zult nu allemaal meedoen, maar ik verwacht dat dit een leuk idee is. En joh, mocht dat blijken dat het dat scholen niet op zitten wachten, moet het ook vooral niet doen. Maar over het algemeen wordt het goed ontvangen en ik denk dat dat een mooi initiatief is.
Ik kan dat wel ondersteunen, voorzitter. Ik vind het een leuk initiatief. Ik praat nu toch heel even vanuit mijn onderwijsachtergrond. En ik denk dat daar veel enthousiasme voor zal zijn.
Dus, ja, je hebt je andere pet op.
Ja, ja, maar goed.
We horen dat nog. De heer Van Ewijk... Ik begreep zojuist dat de heer Van Ewijk dit onderwerp had voorbereid. U kunt in ieder geval niet aan tafel zitten wanneer de besluitvorming plaatsvindt. Maar ik wil u wel graag de gelegenheid geven om uw inbreng naar voren te brengen. Ik neem aan dat de raad daarmee instemt. Ja?
Dank u wel, voorzitter. Het is een helder stuk qua historie en qua scenario's. En ook de SGP die ondersteunt dat de 3 vestigingen open moeten blijven. En het is mooi als er een 4e open kan. En wat we vooral ook belangrijk vinden is dat de jeugd en ook de oudere doelgroep, dat die op deze manier bereikt kunnen worden. Dus we zijn voor scenario 2. En zoals de heer Egels al zei, we zijn ook positief over de motie. Dank u wel. Oké. Okay.
Dank u wel. Wethouder. Ik ben benieuwd wat u van de motie vindt.
Dank u wel, voorzitter. Er is heel veel werk verzet. En er zijn ook al complimenten gegeven voor het werk wat er is verzet. En ik zou eigenlijk de complimenten ook meteen door willen geven aan onze ambtelijke organisatie. En zeker niet op de laatste plaats de bibliotheekorganisatie aanzet, die sinds 1 januari 2014 ontstaan is. Want zowel de ambtelijke organisatie als de bibliotheekorganisatie, die hebben dus met creativiteit, maar ook met realiteit gekeken van wat is nou haalbaar en hoe kunnen we nou aan de vraag, die zowel door de Molenwaardse inwoners als door onze raad, de vragen die gesteld zijn, om daar een invulling aan te geven. En ik denk dat we daar wel aardig in geslaagd zijn. En als ik kijk naar de vragen, dan gaat het dus met name om van, joh, hoe kan het nou dat wij dus van 450.000 euro naar 300.000 euro kunnen gaan, met zelfs uitbreiding van aantal uren, openstelling van de bibliotheek en een 4e vestiging ook nog. Ja, dat is een wonderlijke in de zin van... Ik begon ook met de complimenten te geven aan de organisatie, maar ook aan de bibliotheekorganisatie. Want er is dus echt tot op het bot met elkaar gekeken van wat is nou wel mogelijk. En niet alleen maar in de dienstverleningssfeer, maar ook binnen de bibliotheekorganisatie zijn er ook behoorlijk wat veranderingen doorgevoerd. Er is een behoorlijke reorganisatie geweest, waarbij ook gekeken is van wat is onze taak. En wat is onze overheid? En in de overheidssfeer is behoorlijk wat eruit gehaald. En dat heeft dus geen gevolgen voor de dienstverlening. En dat is wel een hele goede om te constateren. En dat heeft er ook uiteindelijk voor gezorgd dat wij dus een prijs hebben op dit moment. Waarvan wij met elkaar kunnen zeggen, want dit is wel een reële prijs. En daar kunnen we mee de boer op de komende...
is het water?
Ja, ik werd even afgeleid. De komende jaren met elkaar doorgaan.
En dit is ook dat wonderlijke van dat wij zelfs een vierde vestiging kunnen openstellen. En dat we dan zelfs ook geld overhouden van 67.000 euro. Ja, misschien kunnen we daar ook wel educatief wel een onderzoek doen naar herindelingsonderzoeken. Maar dat gaan we niet doen. Dat gaat naar, in ieder geval naar de algemene reserve. Gemeentebelangenfractie had de vraag van hoe zou scenario 3 uitgewerkt kunnen worden, want het geeft geen volledig beeld. Dat klopt wel, want als het dus een serieuze optie, zo serieus dat je dan zegt van 90% gaan we die kant op, dan zou je dus een wat reëlere beeld kunnen krijgen. Maar dit is dus eigenlijk op aannames gebaseerd ook, wat betreft de frictiekosten, maar ook de inkoop. Situatie met een CarMark-organisatie die in scenario 3 is genoemd. Dus het is inderdaad niet zo scherp. Het had wel scherper kunnen zijn. Op het moment dat het echt een hele serieuze was geweest, dan hadden we dus wel een ander beeld gekregen. Maar dan wil ik wel bij aangeven dat dat ook niet echt een gigantisch verschil zou zijn geweest met de huidige situatie. Want wij hebben nog steeds een subsidierelatie met bibliotheek, die wij dus toch wel vanuit de verplichtingssituatie en vanuit ook de morele verplichtingen die we hebben, ook daar invulling aan moeten geven. Op het moment dat je dus afscheid van elkaar neemt. Dat zal wel duidelijk zijn. Dus ja, praten we nou over een bedrag van 290.000 euro of 190.000 euro. Het feit blijft dat je dus dat soort kosten hebt in dit hele verhaal. Dus ik ben het met u eens. De VVD-fractie, want de kwaliteit en de kwantiteit borgen in de contracten. Dat is uw boodschap. Garantie hebben wij dus in ieder geval in onze bespreking wel gekregen. Want u krijgt wel die kwaliteit en de kwantiteit die u heeft. Die u gewend bent van ons, die krijgt u ook. En of dat dan in een contract gevat kan worden, nou, dat zullen we wel bekijken hoe we dan handjes en voetjes daaraan kunnen geven. Maar de directeur is hier dus, ik zie haar niet stuiteren, dus ik denk dat het wel goed komt. Meevaller in de pot, dat heb ik al gezegd. Reden van een groot verschil van 3 ton en 4,5 ton, dat heb ik ook al volgens mij verteld. Voorzitter, wat betreft de motie, het is volgens mij een mooie motie om de komende tijd even aan te werken. Volgens mij.
En de kanttekening die mevrouw van der Haven daarbij maakte, lijkt u verstandig om dat...
Ja, daar zullen we dus in ieder geval wel mee nemen. Maar onderwijsveld heeft in ieder geval vanuit 1.19 er wel positief gekregen.
Dat zat niet mee. Dat mag,
of mag dat niet mee?
Nee, dat hoort hij niet thuis.
Wethouder, ik mis het antwoord op de vragen van consequenties voor het niet ingaan op die vier vestiging. Wat voor afspraken liggen daar? Wat zijn
daar heeft u helemaal
de kosten die doorlopen?
Daar heeft u helemaal gelijk in. In de enquête die gehouden is destijds in 2013, kwam dus heel duidelijk een beeld naar voren van dat de inwoners van Molenwaard heel veel behoefte hebben aan vestigingen. En de vierde vestiging was ook al qua gedachten al ingezet. Ja, toen moesten we dus even gaan bekijken van nou, doen we dat of doen we dat niet. Maar de behoefte is nog steeds in Molenwaard van heel traditioneel. Ik wil dus langs de boekenkasten en ik wil boeken kunnen uitkiezen. En van daaruit hebben wij gezegd van nou ja, laten we dus die gedachte, de vierde vestiging, ook wel een vorm geven. En dat is ook wel het kader geweest waarmee we dus aan de slag zijn geweest. Dat was ook de vraag en kader vanuit de raad ook.
Maar dan heb ik nog een antwoord op mijn vraag. Wat zijn dan, stel dat we daar niet in meegaan, wat zijn dan de kosten, de frictiekosten of de, nou weet ik hoe dat noemt, maar... Want een ruimte is er.
Ruimte zou wel kunnen, maar op dit moment, het resultaat wat er nu ligt, is wel gebaseerd op die vier locaties. En ja, als u zegt van nou, doe maar drie locaties, dan moeten we dus nog eens een keertje gaan kijken wat dat dan voor de prijsstelling is.
Maar mag ik het dan simpel zeggen dat we anders 115.000 in de pocket houden als we dat niet doorgaan? Want dat staat ervoor begroot. We houden nu een totaal houden we over,
ja?
Omdat het goedkoper kan dan eerder begroot. Maar het staat voor 115 in de boeken.
115.000 euro die met de inrichting van de vierde vestiging. Ja, zo zou het al kunnen zijn. Maar het zou Op het moment dat je dus aan de volume morrelt met de bibliotheekorganisatie, dan zou het dus ook wel iets voor de prijs betekenen die we dan met elkaar afgesproken hebben. Dus ja, wat je dan hier verdient, heb je dan volgens mij aan de andere kant iets ingeleverd. Ja, wat het dan precies betekent, weet ik niet. Dat hebben we dus niet onderzocht.
Ja, mag ik een vraag aan mevrouw Straven stellen? Bent u het niet eens met het is toch een prachtig voorstel? Voor mij heeft u vorig jaar ook ingestemd met van nou onderzoek het en als het mogelijk is doen. Het is een beetje een hypothetische discussie van ja, als dan niet, maar het is toch gewoon een mooi voorstel? Of?
Oh, vorig jaar hebben we wel ingesteld met name de vestigingen zouden blijven zoals ze waren. Maar de vraag was of die vierde vestiging dan nog door zou gaan. Want daar zat wel, volgens mij heb ik dat toen ook benoemd, zeg maar dat was er nog niet. Dus daar zou je nog kunnen bedenken van nou, is dat dan nog nodig, zeg maar.
Maar volgens mij is dat wel, het woonleefbaarheid was voor mij al gebouwd waar het gewoon al een ruimte in principe beoogd was. Ja, misschien alleen de verbouwingskosten had je in je zak gehouden, misschien iets op de subsidie, maar het is toch prachtig dat we het hebben kunnen realiseren gewoon, toch?
Mevrouw Korevaar, eerst.
Ja, juist die scholen, dat het in een brede school een bibliotheek komt, vind ik wel een heel mooi pluspunt. Ik kan me voorstellen dat ook andere scholen, die volgens mij ook her en der ook werken met hetzelfde systeem, ook met bibliotheek aanzet, misschien zelf ook op een gegeven moment wel zeggen van nou kan ik ook niet onderdeel worden van dat hele grote netwerk. Kinderen hebben soms al pasjes die ze in alle bibliotheken kunnen gebruiken. En het zou natuurlijk heel mooi zijn als we die ruimte houden. Dus dat er gewoon mogelijkheid is. Dat een school uit eigen initiatief zegt dat wil ik ook. En dan weet ik uit het potje burgerparticipatie of zo. Nog wat extra boeken en ik noem maar op. Maar dan zijn er groeimogelijkheden van onderaf. En dan juist in zo'n brede school kan ik me voorstellen dat... iets is wat men wil en dat anderen misschien op ideeën brengt. Dus, want u noemt het lezen als soort traditioneel, maar ik denk dat iedereen die iets met leesonderwijs te maken heeft toch wel weet dat je zodra je kinderen iets geeft waar nog meer mogelijkheden mee kunnen, dat het lezen wat ondergeschikter wordt. Dat je een boek toch wat gerichter aan het lezen.
Dat heb ik niet gezegd. Ik heb niet gezegd dat lezen traditioneel is. Nee, ik heb niet gezegd dat er is behoefte aan het traditioneel lenen van boeken. Oftewel struinen langs de...
Ja.
Lezen, dat is van alle tijden.
Ja. Maar ik denk ook
ik hoop dat
het boeken...
over 300 jaar dat het nog bestaat. Goed.
Dus juist een heel mooie aanvulling, die brede school, denk ik.
Dank u wel. Ik stel voor dat we de beraadslaging over dit punt afsluiten en dat we tot besluitvorming komen. De raad stemt unaniem in met dit voorstel, stel ik vast. Dat is al dus besloten. Vervolgens aan de orde de motie, ingediend door de fractie van de Partij van de Arbeid. Met de kanttekening stel ik vast dat de raad unaniem instemt met deze motie of de VVD stemt in met... met die kanttekening.
We moeten niet dicteren.
Ik wil wel even beginnen hoor. Dus, Goed, de motie wordt breed aanvaard. Al dus besloten. Gaan we naar de investering van Sportpark Soeburg. Als eerste de heer Havenkamp. Ik wil graag het woord voeren, meneer Havenkamp, over het kunstgrasveld. U hebt lang moeten wachten, maar
ja, nee,
het gaat toch gebeuren.
Dat had ik ook wel een beetje ingeschat.
Ja.
En dat is ook helemaal niet erg. Allereerst wil ik u als voorzitter van de voetbalvereniging de Alblas danken voor de mij toebedeelde spreektijd. En het op de politieke agenda zetten voor het door ons zo gewenste aanleg van het kunstgrasveld. Ik wil eerst even een stukje terug in de geschiedenis van onze vereniging. Toen de vereniging groeide naar 300 leden in 2010. Hierop hebben we geanticipeerd met een aanzienlijke uitbreiding van onze accommodatie. De laatste 15 jaar is de vereniging explosief doorgegroeid naar ruim 600 leden. De teller staat thans op 630 leden. Door deze explosieve stijging van het ledenaantal groeiden we steeds meer uit ons jasje. Zowel qua accommodatie als veldcapaciteit. Dit laatste heeft geresulteerd in een overbelasting van een trainingsveld, met als gevolg dat al snel na het begin van het voetbalseizoen door overmatig gebruik de graslaag eraf wordt gelopen, met als gevolg dat er bij een enkele fikse regenbui het trainingsveld compleet blank staat en trainingen niet meer mogelijk zijn. Hierdoor hebben we veel trainingsavonden moeten schrappen. Vooral voor onze jongste jeugdleden erg zuur, want dit wil je als voetbalvereniging niet. Hierdoor kunnen we in de kern onze leden niet meer bieden waar we voor zijn opgericht. En onze leden contributie betalen namelijk het beoefenen van de voetbalsport, zowel op prestatief niveau als op recreatief niveau. Ik denk dat het goed is te vermelden dat onze vereniging thans niet meer voldoet aan de norm van de KNVB, die het voor de veldcapaciteit hanteert bij een ledenaantal van boven de 600 leden. Willen we per se aan deze norm voldoen? Ons antwoord is nee. Wij vragen niet om een extra veld. Waar we enorm mee geholpen zijn is het omleggen van een speelveld in een kunstgrasveld, zodat we onze trainingen voor een groot gedeelte kunnen verplaatsen naar het kunstgrasveld. Hiermee ontlasten we tevens ons trainingsveld en zal dit gedurende het seizoen in betere conditie blijven. Daarbij biedt een kunstgrasveld de vereniging meer capaciteit op de wedstrijdspeeldagen. Om de noodzaak te onderstrepen willen wij als vereniging een forse eigen investering doen van €150.000 in een totale investeringssom van €450.000. Daarnaast zijn we bereid tot het accepteren van de ons toebedeelde huurverhoging. Dat we dit kunnen doen is het resultaat van verantwoord financieel beleid welk we altijd hebben gevoerd. Wat de gemeente ook aan de gemeente Molenwaard, of wat de vereniging ook aan de gemeente Molenwaard vraagt, is om een garantstelling voor de lening van €150.000 die de Alblas moet aangaan. Om geld te kunnen lenen is deze garantstelling nodig. Zonder garantstelling zijn banken al niet meer genegen om een offerte op te stellen. Het waarborgfonds Sport kan hierbij mogelijk worden betrokken. Wij hopen op een positief besluit van de Raad, zodat we als voetbalvereniging de Alblas weer toekomstbestendig zijn. Met de ruimte en met verdere groei en het uitwerken kunnen geven aan onze maatschappelijke functie. Ik dank u namens 630 leden van de voetbalvereniging de Alblas voor de aandacht en wens u veel wijsheid in de besluitvorming.
Dank u wel. Is er al behoefte bij de Raad om vragen te stellen, de heer Ravenkamp? Niet het geval. Dan geven we het voorstel graag in bespreking. CDA-fractie, heer De Boer.
Dank, voorzitter. Wat is ons uitgangspunt als CDA staat ook al zodanig in ons verkiezingsprogramma. En dat is dat wij vinden dat er voldoende faciliteiten moeten zijn om te kunnen sporten. En dan zeker ook voor jongeren. En als ik dan inderdaad net hoor dat de trainingen gewoon afgelast moeten worden vanwege de beperkte en de slechte veldkwaliteit, dan onderstreept dat dit denk ik ook alweer. Nu heeft de Alblas natuurlijk een jaar of twee geleden dat derde veld erbij gekregen. Maar wat wij toen ook wel begrepen was dat een oplossing van een probleem van een jaar of zes, zeven geleden. En nu is dus opnieuw een capaciteitsprobleem. Werd net door de heer Havenkamp aangegeven en dat bleek ook uit beantwoording van vragen die door de SGP zijn gesteld, die KNVB-norm van vier velden. Dus nou ja, volgens mij is dat duidelijk genoeg. Wel een vraag die wij nog hebben. We vinden het wel bijzonder dat, zoals we het lezen ook in het stuk, is de garantstelling afgegeven moet worden en dat de Alblas pas daarna inzicht in hun financiën moet geven om te kijken of zij die lening van €150.000 wel kunnen dragen. En nou, dat lijkt ons een wat bijzondere volgorde. En wat dat betreft willen wij daar wel graag nog een toelichting op van de wethouder. Tot zover.
Dank u wel. Fractie van de ChristenUnie, heer De Jong.
Dank u wel, voorzitter. Ja, toen ik onlangs langs het trainingszwembad van VV de Alblas liep, dacht ik, je moet er toch niet aan denken dat we een aantal jaren geleden niet dat derde veld hadden gerealiseerd. Dan hadden we misschien wel 630 duikbrillen moeten gaan verstrekken. Nee, dan hadden we waarschijnlijk voor een veel groter vraagstuk gestaan. Misschien wel van een ton of zes met een vereniging die op apengapen zou liggen. Omdat er gewoon niet gevoetbald kan worden. En omdat de jongens ontzettend chagrijnig worden als dat niet kan. Ik merk dat regelmatig. Op zo'n zaterdagochtend, als zo'n lief het bericht krijgt, het voetballen gaat niet door. En dat zijn hele vervelende dingen waar een vereniging als VV de Alblas al heel lang mee worstelt. Want zoals de heer De Boer zojuist terecht opmerkte, de oplossing van een derde veld was inderdaad een oplossing voor een probleem wat eigenlijk alweer een fase verder was. Nu praten we gelukkig over een relatief beperkte bijdrage en een kerngezonde vereniging. Dat blijkt ook uit het verhaal van de heer Havenkamp. Een groeiende vereniging. En het voorstel wat voor ligt behelst het oplossen van twee problemen. Parkeerproblematiek, die gaat ook samen met die groei. Maar die wordt opgelost binnen de begroting van de GS Soeburg. En het tweede is de noodzakelijke uitbreiding van de veldcapaciteit. Nou, voor dat laatste wordt ons gevraagd in te stemmen met een financieel voorstel. Nou, wat ons betreft, voorzitter, is dit nou de manier waarop wij als ondersteunende gemeente een prachtig initiatief dat creatief opkomt vanuit de samenleving zelf kunnen helpen realiseren. Nou, de huidige veldcapaciteit, dat mag duidelijk zijn, die vraagt echt om maatregelen. De realisatie van een kunstgrasveld is een oplossing die, wat de ChristenUnie betreft, echt soelaas biedt. En dat tegen een inspanning die wij absoluut acceptabel vinden. Zeker gezien de financiële inspanning die de vereniging zelf ook levert. Wat ons betreft een ontzettend goed voorstel. En ja, de kans dat er aanspraak gedaan zal worden op de hoe noemen we dat mooie ding, de garantstelling, dat ja, die achten wij ook zonder dat we de cijfers van de vereniging gezien hebben eigenlijk wel heel gering, omdat we praten over zo'n ontzettend gezonde, levensvatbare vereniging.
Dank u wel. Ja. Fractie van de VVD, Jim Moret.
Ja, voorzitter. Waar is de tijd dat ik als voetballer hoe dan ook iedere vrijdagavond op het trainingsveld moest staan? Ook al stond het helemaal vol plassen en ook al hadden we allemaal een duikbril nodig. Maar goed, de tijden veranderen en dit hoort niet meer helemaal bij deze tijd. Tegenwoordig gaan we op een kunstgrasveld trainen. En dat is eigenlijk ook beter natuurlijk, maar goed. Voorzitter, een paar opmerkingen over dit voorstel. Om te beginnen moet ons van het hart als VVD dat we het toch nog niet een heel erg duidelijk stuk vinden. We hebben er flink op moeten studeren en uiteindelijk hebben we het dan wel begrepen. Maar ik zou willen vragen om de volgende keer dit soort stukken, als het ook om financiële uitleg gaat, ietsje duidelijker te maken, want het was toch wel een gepuzzel. Positief vinden wij in het voorstel dat de vereniging op een goede manier de eigen problemen oplost. Prima, ze stoppen er zelf 1,5 ton in en het is ook zo dat ze eigenlijk ook bijdragen aan de extra huur. Want ja, we hebben dus begrepen na veel studeren dat het 7000 euro extra huur kost. En dat vervolgens de vereniging daar dan 4000 euro van voor zijn rekening neemt. En die andere 3000 euro, ja, die moeten we dan als gemeente bijdragen. Dus positief dat de vereniging dat op deze wijze doet. Ja, negatief is toch die verhoging van die 3000 euro voor de gemeente. En ja, ik vind dat in die zin ook een beetje negatief. Wij hebben hier bij de begrotingsbehandeling minstens 2 uur zitten praten over de bijdrage aan de verenigingen. Of we dat wel of niet een klein beetje moesten verhogen. Het ging over verhuren van velden. Ja, en nu ligt er een voorstel om dus dat de gemeente 3000 euro ja, meer moet betalen aan een voetbalvereniging. Nou ja, dat volgens mij zit daar iets wat, ja, wat een beetje knelt. Maar goed, en verder die garantstelling die verlaagt het weerstandsniveau, maar dat is heel weinig en ik zal daar deze keer niet over zeuren.
Goed, dank u wel.
Totaal gezien stemmen wij met dit voorstel in, voorzitter. Goed,
dank u wel. De fractie van de gemeente Blauw.
Ja, dank u wel, voorzitter. De investering van het sportpark Soeburg. Een voorstel wat bij diverse fracties heeft geleid tot vragen. En dat geeft al wat aan over de onduidelijkheid van het stuk. De VVD refereerde er ook al aan. Ik denk als het over investeringen gaat, over kosten die gemaakt gaan worden voor de ten laste van de gemeentelijke begroting, is het prettig als je dat niet 3 keer hoeft te lezen voordat je denkt te weten hoe het zit. De behoefte voor het omvormen van natuurlijk gras naar kunstgras is in onze beleving duidelijk aangegeven in het stuk. De garantiestelling heeft een lage rente voor de voetbalvereniging de Alblas tot gevolg. Maar hoe houden wij grip over de aflossing van deze lening in verband met onze garantiestelling? Verder willen wij aan de college vragen, aan de wethouder vragen van Er wordt gesproken over een kortingsperiode van 25 jaar. Nou zijn we onlangs bij de Zwerver op bezoek geweest. Daar hebben we even op een kunstgrasveld mogen lopen wat er een jaar of 10 ligt uit mijn hoofd. En daar is ons gewoon aangegeven dat de verwachting niet aanwezig is dat dat nog 15 jaar goed zal blijven. Dus hoe is die 25 jaar afschrijving, die 25 jaar korting ook op de huur in relatie tot de houdbaarheid van kunstgras, de levensverwachting in ieder geval. De huur, de genoemde huur, die wordt genoemd. Hoe verhoudt zich dat tot de andere voetbalvereniging die we hebben in gemeente Molenwaard met betrekking tot de investering van het kunstgras? Ik had ook eigenlijk wel verwacht dat het in een stuk als deze daarbij genoemd zou zijn. Nu moet je zelf een rondje gaan bellen om erachter te komen wat ongeveer die kosten zijn voor die verenigingen. Terwijl ik denk bij zo'n voorstel dat het een kleine moeite is om dat soort gegevens daarbij toe te voegen. Want we spreken over een huurverhoging van 6.500 euro. En ik ga ervan uit dat dat een huurverhoging is, een verhoging is voor kunstgras ten opzichte van de natuurlijke gras. Als dat zo is, dan is dat in verhouding ook tot wat de andere verenigingen betalen. Maar ja, wat helderder is, denk ik ook goed dat we met z'n allen ook ons realiseren wat we hier beslissen. Tot zover onze bijdrage in de eerste termijn. En ik had nog een vraag aan u, meneer de voorzitter. De bel die naast u staat, is die speciaal voor meneer Spaans aangeschaft? Of wat is de functie daarvan?
Ja. Die bel die kan betekenis hebben voor de heer Spaan, maar ook voor u. Je krijgt meestal een seintje van de griffier wanneer het zover is om de bel te gebruiken.
Dat lijkt ook niet.
Maar we gaan snel verder. De Partij van de Arbeid-fractie, heer De Haak.
Ja. Nou, de kleur van de bel is in ieder geval wel op zich al dik in orde.
Daar valt over te twisten.
Hij is ook met zorg uitgekozen, hoor. Dus,
Er is al genoeg gezegd over het voorliggende voorstel. Volgens ons is de noodzaak tot uitbreiding, of in ieder geval de vervanging van een natuurgrasveld door een kunstgrasveld, is wel helder. Dat is veel intensiever te gebruiken en daarmee ontlast je de andere velden. Het is zeer te prijzen dat de vereniging ook zelf een behoorlijke duit in het dakje doet. Dus in het zakje doet. Complimenten ervoor. Ik ga ook meedoen aan dat dicté trouwens. En daarom mag er ook wel vanuit de gemeente wat tegenover staan. Dus ik denk dat het best een redelijk voorstel is wat nu wat voor ligt. Als Partij van de Arbeid dragen wij verenigingen een warm hart toe. Dus wij kunnen instemmen met het voorliggende
voorstel. Dank u wel, SGP-fractie.
Dank u wel, voorzitter. In eerste instantie hadden we vorige week veel vragen. Maar na de beantwoording vandaag is het voor ons een stuk duidelijker geworden. Daarnaast vinden wij het een compliment waard dat deze vereniging juist deze investeringen grotendeels zelf voor haar rekening neemt. Dit spreekt ons als fractie aan en vinden wij echt een voorbeeld. Voor ons is ook duidelijk geworden dat er een acuut probleem is in de veldcapaciteit. Knelpunten vragen om een oplossing en daar lopen wij niet voor weg. Graag hebben wij een afweging willen maken tussen de verschillende verenigingen. Dit is echter niet mogelijk, hebben we vandaag gelezen. Dus ja, dat hebben we dan niet kunnen doen, maar bij de andere verenigingen hebben we de afgelopen jaren wel fors geïnvesteerd. We hebben wel een paar vragen. Waar gaat u de huurkorting van 3000 euro uit dekken? En de volgende vraag is met betrekking tot het tarievenbeleid. Toen hebben we het stuk natuurlijk niet besproken, maar hoe verhoudt dit zich? En zoals u had kunnen vermoeden, gaan wij toch akkoord met het voorstel.
Dank u wel. Wethouder.
Ik word hierachter verstopt, maar ik weet niet of dat de bedoeling was. Dank u wel, voorzitter. Er zijn enkele vragen. Laat ik maar met de SGP beginnen. Dat is nog steeds het verste in mijn geheugen. U heeft het over een huurkorting van 3000 euro. Hoe gaan we dat dekken? Nou, dat is dan praten we dus in deze situatie over een uitzetting binnen de begroting. En dat zal dus of in de zomernota of in de begroting van 2016 in ieder geval verwerkt worden. Nou ja, verschillende verenigingen heeft u ook al benoemd. U wilde graag ook wel een vergelijking maken. En ik heb ook eerder deze week tegen een raadslid gezegd van we hebben zoveel regelingen als dat we sportclubs hebben. En u ziet ook al in deze situatie hebben wij dus gekeken naar een mogelijkheid om een voorziening te treffen voor een voetbalclub. En dat is het in andere situaties niet anders geweest. En we hebben denk ik wel op deze wijze een mogelijkheid gevonden om het mogelijk te maken. Maar als u dan zegt van, heeft u beleid om de oprichting van een kunstgrasveld of een natuurgrasveld neer te zetten? Nee, die hebben we niet. Die hebben we niet gehad en die hebben we nu ook niet. En wellicht dat het op een gegeven moment wel tot een soort van een lijn zou kunnen zijn. Maar dat zijn dus eigenlijk wel vanuit het verleden, hè, vanuit de drie gemeenten, is dat dan zo gegroeid. Dan moet ik even terug. Ja. Toezicht op de garantstelling, dat was de vraag van de gemeentebelangen. Dat is een onderwerp van gesprek binnen de auditcommissie. Dus dit zal dus ook wel deel uitmaken van het grote geheel, wat ook deze wordt daarin meegenomen. Dus het is een algemeen vraagstuk wat op dit moment ook zit. Wat betreft levensduur van 25 jaar, van hoe reëel is dat? En u heeft ook een verwijzing naar wat bij de zwerver is gezegd de laatste keer. Wat ik me kan herinneren is, dat is ongeveer 10 jaar geleden geweest, toen het kunstgrasveld van de zwerver is aangelegd. De kwaliteit en de duurzaamheid van die velden van die tijd was een stukje anders dan de huidige situatie. De kosten waren ook anders, want als u de kosten van toen vergelijkt met de kosten van nu, ja, er zijn dus behoorlijk wat kwaliteitsverschillen ook. Sorry? Het is nog zuurpapier hoor, u heeft er ervaring mee, begrijp ik. En dat bepaalt ook wel de afschrijving van die 25 jaar, dat rechtvaardigt dat. De opmerking van de VVD van had het stuk wat duidelijker kunnen zijn. Het is geen makkelijke opgave geweest. Het is best wel een worsteling geweest, zowel ambtelijk ook maar bestuurlijk, van hoe maken we dit wel zo duidelijk mogelijk bekend. Hoe zorgen we dat dit kan gebeuren, maar ook hoe leggen we dat uit. En dat is waarschijnlijk in dat stuk wel op die manier terechtgekomen. En dan zullen we dus in de toekomst ook wat beter opletten dat het dan op een andere manier wordt weergegeven, dat het begrijpelijker wordt. Voor ons was het wel begrijpelijk, omdat we dus heel lang in het proces hebben gezeten, maar dat is nog geen garantie. U heeft er helemaal gelijk in. En dan rest nog de vraag van CDA van hoe zit het nou met waarborgfonds sport en toetsing achteraf en dergelijke. Het staat misschien wel een beetje krom, maar waar het om gaat is van eerst moet de vraag gesteld worden aan waarborgfonds. En als dat dus niet leidt tot 50%, dan komen ze dus naar ons toe. En dan moet dus een aanvraag ingediend worden. Op basis daarvan gaan we dus ook de boeken controleren. Maar als we dan naar de sportclub kijken, wij hoeven dus niet zo formeel te doen, maar als we naar de sportclub kijken, dan zien wij dus wel een gezonde sportclub die dat ook kan opbrengen. En op het moment dat ze dat zeggen, dan geloof ik dat ook. Maar mocht het niet zo zijn, dan zullen we bij de boekcontrole wel tegenkomen. Voorzitter, dat was het volgens mij.
Dank u wel. Dank u wel. Dat behoeft aan een tweede termijn? Of?
Oké, ik kan nog één vraag waar ik geen antwoord op heb gekregen. Hoe verhoudt zich de huur tot de afspraken die we hebben met de andere verenigingen? De grote lijn, dus niet de laatste euro, maar de grote lijn.
De huur is natuurlijk wel gebaseerd op onze subsidie- en accommodatiebeleid. Daar is dat allemaal geregeld. En dat is dus in deze situatie ook geregeld, waarbij we dus de meer waarde aan huur voor kunstgrasveld, die 7000 euro, dat gaat dus naar de gemeenschappelijke regeling toe. En dan krijgt dus die 3000 euro die we dan ook als korting neerzetten.
Ja, maar die korting voor die eigen investeringen. Groot Ammers heeft ook zelf geld geïnvesteerd en daarvoor een korting gehad. Maar mijn vraag is het ten opzichte van de huurprijs van de kunstgrasveld bij de andere verenigingen, is dat wat in lijn? Hè? We hadden natuurlijk drie verschillende gemeentes die tot één geval moesten worden. Er zijn nog wat overgangsregelingen. Maar
doet dit voorstel recht aan de nieuwe koers die wij varen?
Nou, de koers in ieder geval zoals dat met Groot Ammers is gebeurd. Daar is ook gekeken van wat is ingebracht door de club. En wat voor rentewaarde levert dat op? En dat is ook in mindering gebracht in de huur. En dat is dus in deze situatie ook gebeurd.
Okay. Het is in lijn.
Ja.
Dank u wel. Stel ik voor om tot besluitvorming over te gaan. Ondanks de onduidelijkheden rondom het stuk. Kan de raad instemmen met het voorstel? Dat is het geval. Dat is al dus besloten. Dan kijk ik even naar de klok. Het is 11 uur. Wij hebben nog een informatieronde rondom het onderwerp begraven. Ik zit even naar de mensen te kijken die de presentatie zouden verzorgen. Ja, en wethouder Boender uiteraard ook. Maar in eerste instantie naar u als raad. Zullen we die presentatie nog volgen? Hebt u nog de...
Voorzitter, wat ons betreft gaan wij die naar een andere datum verplaatsen.
Is dat wat dat breder zo ervaren?
Ja, ik weet niet hoe lang dat die presentatie duurt. Als meneer de wethouder denkt met 5 minuten klaar te zijn, dan
nee,
kan er niemand een probleem hebben.
Nee, die presentatie gaat een half uur duren.
Okay. Minimaal een half uur. Ja,
ik vind het helemaal jammer voor de mensen die hebben moeten wachten. Dat is het lastige.
Ja,
dan
dat
wel.
Dat betreur ik ook.
Ja.
Ja. Voorzitter, ik ben er toch... Ja, ik vind het vervelend om dat tegen Ineke te zeggen. Want ik vind het toch wel fijner om door te gaan. Omdat we ook een beetje inderdaad zitten met mensen die hier gewacht hebben. En ik begrijp ook dat je zegt, ik wil nu stoppen. Op een gegeven moment is de koekoek op, dat snap ik. Maar ja, we hebben mensen hier zitten en ik zou het toch voor willen stellen om het in een vrij vlot tempo...
Ik kijk even naar de wethouder.
Ja,
wethouder.
Af te wikken.
Er vindt even overleg plaats. Nee, het is niet besluit. Het is louter informatievoorziening. Maar goed... Ik vind wel dat we dat met elkaar moeten besluiten als we doorgaan.
Ja, wij hebben inderdaad voor een drietrapsgezet gekozen, zou je kunnen zeggen. Vanavond informatie, daarna openierend en daarna besluitvormend. En het traject in de tijd gezien is wel van belang, want wij willen ruim voor de begroting. Dus zeg maar bij de kadernota willen wij het besluitvormingsmoment hebben om dat vervolgens in de kadernota mee te nemen. Dus wij zouden er wel aan hechten om inderdaad informatie vanavond te mogen geven. En we zullen alle moeite doen... om dat in 3 kwartier af te ronden, maar wij hebben wel...
Dat is al langer dan een half uur, hè? Ja.
Dat is dus wel langer dan een half uur.
3 kwartier nee. Wordt toch minstens een uur? Dat is, gaat altijd...
Nee, meneer Moret, als wij afspreken dat het in 3 kwartier gaat, dan gaan we het in 3 kwartier doen.
Ja, maar het is ook een onderwerp wat heel veel vragen geeft, denk ik.
Ja,
en kan het niet zo zijn
Is het interactief?
Die informatie neergooit...
Ja, de heer De Kruikvaart, voorzitter, of het interactief is, primair niet. Primair wordt er informatie gegeven en is het een luister 3 kwartier, op grond waarvan er opinies gevormd zouden kunnen worden in de vervolgfase.
Ik moet u zeggen dat ik 3 kwartier te lang vind.
Voorzitter, is het dan niet mogelijk dat als er toch een presentatie komt, dan we die dan alvast krijgen? Want nu was het een grijs vlakje nog. Nou, hebben we in ieder geval vast wat voor te bereiden.
Ja, dat is lastig.
Voorzitter, we hebben het wel over een thema wat echt van groot belang is. Dat hebben we altijd met elkaar benoemd. Vervolgens is daar heel stevig aandacht aan besteed in de voorbereidende zin. Dus er ligt wel wat. Dus ik zou dan hechten om daar wel wat tijd voor te kunnen krijgen.
Is de operatieavond een uitwerkmogelijkheid dan? Hè? Want 27 kan niet meer. Kan daar niet iets weg?
Die zit vol met het economisch actieprogramma.
Ja.
En daar beginnen we mee. Dat gaat.
Nou, en daar zit een formeel nu spreken we ook met elkaar heen en weer. Want dat is ook tijd die wegloopt.
Dat snap ik. Ja. Het is gewoon niet in een kwartier te doen, hè? Dus de presentatie.
Zou de inhoud mee tekort doen, dat kan echt niet. Een half uur is denk ik al... Ja, kijk even naar Bas. Ik heb Bas gevraagd om de presentatie te doen. Half uur? Nee.
Ja, dan gaan we het niet doen. Want dat gaan we zien te voorkomen. Want ik weet dat de presentatie sowieso veel vragen op gaat roepen. Van hoe zit dit en hoe zit dat. Dus, en dat gaat een uur vergen.
Ja. Voorzitter, is een optie om naar 21 januari uit te wijken? Omdat we toch in eerste instantie daar een AV-vergadering
hebben staan? Aanstaande dinsdag vergadert het presidium. Ik stel voor om dat in het presidium te bespreken. Als dat een optie
kort
kan zijn.
Kort voor de 21ste.
Ja, ja. Ik weet niet of dat kan hoor. Ik vind het jammer voor de mensen die zo lang hebben moeten wachten op de tribune. Want, ja, de teleurstelling bij de wethouder is er ook. Goed. Ik proef bij u als raad van, wij willen hier toch tijd aan besteden. Laten we kijken of 21 januari een optie is. Mocht dat niet zo zijn, dan wordt het later. Jammer dat het zo loopt, maar het is niet anders.
Ja, voorzitter, teleurstelling helder, maar u als raad bepaalt het.
Ja, dat is duidelijk. Kijk ik ook rond en ik proef gewoon dat in de hele raad.
Ja, is dit de meerderheid? Want ik vind het eigenlijk, ik vind het jammer, want mensen komen hiervoor en dan denk ik, we gaan wel vaak wat langer door. Van mij mag hij doorgaan.
Ik steun mijn fractievoorzitter in deze.
Oh, er zit ook geen geluid in. De fractie van de Partij van de Arbeid?
Ja, we hebben er wel last van dat mensen zo lang hebben. Maar het vraagt ook echt goede aandacht van ons. En we moeten dit is een ingewikkeld probleem. Dan moeten we ook goed starten. En niet zomaar even snel er doorheen fietsen. Aan het eind van een avond.
Dus u zegt uitstellen.
Uitstellen.
Fractie van SGP?
Ja, voorzitter, daar kan ik me bij aansluiten. Het is een onderwerp wat onze aandacht vol opvraagt. Dat geeft Bas net ook wel even aan. Ik denk dat het ook zo is. Ik denk dat het ook wel terecht is dat we daar fris. In ieder geval fris een vergadering mee kunnen beginnen. En dan het stond natuurlijk ook voorop in de vergadering. Dus ik stel ook voor inderdaad om het. Te verdagen.
De fractie van de CDA?
Ja, voorzitter. Wat CDA betreft gaat het wel door, maar goed, de meerderheden, daar leggen we ons bij neer.
Ja, voorzitter, mijn fractie is verdeeld. Twee willen doorgaan en twee willen stoppen. Dus.
Jongens. Moeten we nou bij meerderheid van stemmen dit besluiten? Dat lijkt me niet verstandig. Nee. Dan stel ik voor om dit uit te stellen. En dat wordt al dus besloten. Onder spijtbetuiging aan allen die zich daarvoor hebben ingezet. Wij gaan verder met agenda punt 10. De vaststelling van de bestemmingsplan Transportweg 60 Groot Ammers. Wenst iemand daar het woord? Niemand, dan is al dus besloten. Wet, markt en overheid en begraafplaatsen. Wenst iemand daarover het woord? Niemand, dan is al dus besloten. De ingekomen stukken deel voor kennisgeving aannemen. Wenst iemand daarover het woord? Heer De Groot.
Dank u wel, voorzitter. Bij punt 12.7, daar zien we een aanbiedingsbrief voor het bestemmingsplan. Aanpassing voor doorstroming van de A15. De vraag die we daar wel even bij hebben, van hoe zit het nu uiteindelijk met de ontsluiting van de N214 en de N3? Kunnen we daar nog iets verwachten dat het minder doorstroomt? Wat zijn de consequenties?
Wethouder Boender. Oh, die is weg.
Die is even van de mensen uit waaien. En er zijn er nog een paar, dus dat duurt even.
Ja.
Volgens mij is dat traject doorlopen. En, ja.
Het is een afgerond traject hoor, dus er is verder traject. Niks meer aan.
Er is niks meer te beïnvloeden?
Nee. Het staat op punt van uitvoering. Nou, de wethouder komt nog binnen. Dus, wethouder, misschien wilt u achter spreekgestoelde staan.
Ja, wilt u uw vraag nog even herhalen? Gaat het over de aansluiting A15 in 3 ja. in 2014?
In de aanmeldingsbrief bij punt 12.7 staat aangegeven dat het bestemmingsplan ter inzage ligt voor de A15. Hoe zit het met de ontsluiting van de N214 en de N3? Kunnen we daar nog problemen voor?
Dat weet ik niet. In concreto antwoordend op of dat ja of nee is. Wat ik wel weet is dat dat continu onderdeel is van de besprekingen en de contacten die met de provincie zijn. Ik heb daar, laat ik zo zeggen, ik heb daar recent geen informatie over gekregen, ook ambtelijk niet, dat daar een hiccup zou zijn. Dus dat weet ik niet.
Zal u die vraag dan eventueel uit kunnen zoeken en vervolgens schriftelijk kunnen beantwoorden?
Nee, dat zou, als de voorzitter dat goed vindt, dat zou mijn vraag ook zijn. Of we mee kunnen nemen, inderdaad, en schriftelijk de beantwoording zouden kunnen brengen.
Als u dat toezegt, wethouder, is dat goed. Goed, voor het over kennisgeving aannemen, dan gaan we naar de ingekomen stukken ter afdoening in handen stellen van het college. Wie wenst daarover het woord? Niemand, dan is al dus besloten. En gaan we naar de sluiting van deze vergadering. De vergadering is gesloten en daarna spreek ik het ambtsgebed. Almachtige God, wij danken u voor de gelegenheid ons geschonken voor het volbrengen van onze taak. Geef dat onze werkzaamheden bevorderlijk zijn voor de welstand van deze gemeente. In de eer van uw naam, om Jezus wil. Amen.